We gaan beginnen. Ik open deze vergadering van de commissie Duurzaamheid. Het is meer dan twee maanden geleden dat u als commissie Duurzaamheid vergaderd hebt. Mijn naam is Wobbe Bouma en ik ben uw voorzitter. Dus welkom aan u. Ja, we zullen het zien vanavond. Welkom aan de gedeputeerden Hofstra en Rijsbeman. En uiteraard ook welkom aan de gasten op de tribune. Waaronder een achttal insprekers.
Negen inmiddels.
Verder heet ik welkom de heer De Vries van Deon voor agenda punt 11. Voor agenda punt 10 en voor agenda punt 11 heet ik welkom de heren Schagenraad, Staman en Van Alven van de Raad voor de Dierenaangelegenheden. En uiteraard pers ook welkom. We hebben in dit huis ook voor dit soort vergaderingen huisregels vastgesteld om de vergadering zo goed mogelijk te laten verlopen. En die lagen bij de ingang als het goed was.
Ja, op de stoelen.
Ze liggen op de stoelen. En het verzoek is dat u zich houdt aan de huisregels voor deze vergadering. Een bericht van verhindering is binnengekomen van de heer De Reus die wat later komt. Zijn er verder nog mededelingen van uw kant?
Nee.
Goed. Punt 2 van de agenda, vaststelling van de agenda. In de agendacommissie hebben we besloten om tijdens deze commissievergadering eerst het jaarplan Deon te bespreken. Daarna kan de heer De Vries, indien hij dat wenst, de vergadering verlaten. En gaan we verder met het volgende en tevens laatste agendapunt. Kunt u hiermee instemmen?
Ja.
Geen neeschuddende hoofden, dus dat hebt u bij deze gedaan. En wat betreft punt 11 zijn er inmiddels dus 9 verzoeken tot inspreken gedaan. Deze insprekers zullen bij de aanvang van dit agendapunt, en dit agendapunt is de zienswijze over de dieren in de natuur, dan ook als eerste het woord krijgen. Wij hebben 30 minuten gereserveerd voor dit gehele agendapunt, maar ik heb het volgende voorstel aan u. Conform het reglement van orde is er 20 minuten spreektijd voor de insprekers beschikbaar. Alle insprekers krijgen achter elkaar aaneensluitend het woord. Vervolgens krijgt u als fractie minimaal 1 minuut. Als...
Ja, maximaal.
Wat?
Maximaal 1 minuut.
Maximaal 1 minuut, ja.
Minimaal.
Sorry, maximaal 1 minuut als u dat wenst. Om eventueel verhelderende vragen te stellen aan de insprekers. Na de gestelde vragen door fracties krijgen de insprekers ook maximaal 1 minuut per vraag voor de beantwoording van die vraag. Dan zijn er waarschijnlijk na hiermee al een minuut of 30 verstreken. En ik stel dan ook voor om daarna de Raad van de Dierenaangelegenheden de 30 minuten te geven voor hun presentatie, inclusief de het vraagstellen, het hele agendapunt had 30 minuten. Dat betekent dat we voor het totale agendapunt, inclusief de insprekers, een uur uittrekken. Kunt u hiermee instemmen? Ik zie geknik, dan ga ik daarop sturen als voorzitter. En daarmee stel ik ook vast dat we de agenda vastgesteld hebben. Ben ik bij agendapunt 3, mededelingen. Zijn er van de kant van de gedeputeerden mededelingen? Nee. Dan heb ik de volgende mededelingen. Volgende week maandag 9 april is er weer een Stateracademie van 6 uur tot 19:30. Het onderwerp is de indicatoren. En Henk Boshoven is hierbij aanwezig. En er gaat een intekenlijst rond waarbij u zich kunt intekenen hiervoor. Bij deze staatacademie zijn ook de toekomstige leden van de nog in te stellen begeleidingscommissie PNC uiteraard van harte welkom. Mocht de griffie uw naam voor deze begeleidingscommissie nog niet hebben genoteerd, dan kunt u dat ook aan de griffie doorgeven. Is er van de kant van u, van de statenleden, nog mededelingen? Zijn die er? Zo niet, dan gaan we over naar agenda punt 4, vaststelling besluitenlijst van 31 januari. Heeft iemand over de conceptbesluitenlijst, zowel naar inhoud als naar aanleiding daarvan, opmerkingen, aanmerkingen, et cetera? Niemand? Dan stellen we daarmee deze besluitenlijst vast. Agenda punt 5, vaststelling van de lijst van moties. Ik geef het woord aan de commissie Griffier.
Mag ik hem?
Ja.
Dank u, voorzitter. Op de lijst van moties, daar stond agenda of motie nummer 16. Die is op de commissievergadering in december al even behandeld. Maar toen werd gezegd van het onderzoek naar de lichthinder was nog niet afgerond. Die is verstuurd met de LIS op 13-7. Dus opnieuw de vraag, bent u het mee eens dat deze motie van de lijst afgaat? Ik zie geen tegenwerpers, dus dan gaat dat daarvan af. Dank.
Dank. Dan gaan we over tot agenda punt 6, vaststelling van de lijst van toezeggingen. Ik geef wederom het woord aan de commissie Griffier.
Ja, er zijn een aantal toezeggingen die op advies van de gedeputeerden van de lijst af kunnen. Dat betreft nummer 52, 53, 54 en 91 en 92. Kunt u mee instemmen dat deze van de lijst afgaan?
Oké. Okay. Ja, dan hebben we ook dat besloten. Dan gaan we naar de bespreking van de lijst, punt 7 van de lijst van ingekomen stukken.
Voorzitter, mag ik nog een opmerking of een vraag stellen? Naar aanleiding van de lijst van toezeggingen.
De heer Miske.
Als inhoudelijk aanknopingspunt heb ik D85, waar de heer Meijer toezegde dat hij bij iedere vergadering terug zou komen over de energieagenda. Die staat vanavond niet op de agenda, op zich ook niet vreemd. Maar de laatste keer dat wij in deze commissie daarover hebben gesproken, toen hebben we afgesproken dat het stuk de volgende vergadering nader besproken zou worden. En daarna is er heel veel gebeurd. Maar ik ga ervan uit dat als we straks een nieuwe gedeputeerde hebben, dat stuk, dat we dat niet doodleuk zeg maar de volgende keer weer verder praten waar we toen gebleven waren, maar dat de gedeputeerde in eerste instantie misschien eens eventjes in deze commissie nog eens even hoort hoe iedereen in de wedstrijd zit. Voordat de gedeputeerde met een voorstel richting deze commissie komt.
Ik begrijp punt 1 dat u al bezig bent met agenda punt 8, lange termijn planning. Wij hebben in de memo die we u gestuurd hebben al aangegeven dat op dit moment nog geen verantwoordelijk gedeputeerde geïnstalleerd is. Want degene die voor zover ik weet dat in zijn pakket krijgt, die moet nog geïnstalleerd worden. En het is wel zo netjes om die eerst even gelegenheid te geven om zich in te werken in het dossier. En u doet de suggestie om, voordat hij al met voorstellen komt, om toch eens eerst al een indruk van deze commissie van de meningen te horen. Is dat iets wat gedeeld wordt door de rest van de commissie? Dan kunnen we hem dat voorleggen. Het is natuurlijk zijn eigen keuze. Maar als dat een gedeelde mening van deze commissie is, heeft dat meer waarde. Knikken mag.
Dank
heer Milkhuizen.
Dank u wel, voorzitter. SP. Ik weet ook dat er hier in deze commissie heel erg op gehamerd is dat we tempo moesten maken. Als we nu weer de discussie nog een keer over gaan doen, daar ben ik een beetje bang voor. Waardoor we dan weer op de standpunten die we natuurlijk al een aantal malen naar voren hebben kunnen brengen bij de behandeling van de vorige keren van deze energieagenda, lopen we natuurlijk het risico dat we daar ook weer een vertraging mee oproepen. En dat wil ik wel heel duidelijk een signaal afgeven dat dat niet de bedoeling moet zijn.
Ja, u hebt een punt. De heer Jansen, PVV.
Ja, ik onderschrijf de mening van de SP. Ik denk dat we de nieuwe gedeputeerde de gelegenheid moeten geven zich goed in de stukken in te werken. Omdat gebleken is dat dit nogal wat gevoeligheden met zich meebrengt. Dus gewoon maar eventjes rustig afwachten.
Zullen we afspreken dat we uw wens meedelen aan de nieuwe gedeputeerde? En dan kan hij dat zelf nou inschatten hoe hij dat gaat doen.
Ja, voorzitter, graag. Ook nog even reageren richting de SP. We willen eigenlijk allemaal wel haast. Hè? Hoewel de achterstand we nooit meer kunnen inhalen natuurlijk in het laatste jaar. Maar we hebben ook gemerkt dat de heer Meijer vele vergaderingen nodig had voor hij eindelijk tot hem doordrong. Wat de ernst was van de commissie en wat de commissie nou eigenlijk wilde. En het is natuurlijk ook belangrijk dat de nieuwe gedeputeerde dat ook helder heeft voordat hij straks met een voorstel komt. Ik denk dat dat voor iedereen goed is en er uiteindelijk ook ten goede zal komen aan de snelheid, aan de voortgang. Dus daar appelleer ik eigenlijk een beetje aan. Maar goed, het is natuurlijk aan hem om daar wat mee te doen. Ja.
Ik heb er eens toegezegd dat wij deze suggestie doorgeven aan de nieuwe gedeputeerde.
Akkoord.
Kunnen we daarmee de lange termijn planning?
Nee. We zijn er nog niet. We hebben eerst nog Lis, nummer 7.
We gaan terug naar nummer 7, de Lis.
En dan ga ik gelijk naar de tweede pagina, week 11. Want daarin is de mededeling, of daar staat de mededeling met betrekking tot concept natuurbeheerplan Flevoland. Ik wil u meegeven, u kunt opmerkingen en suggesties daarop aangeven. Dus misschien nog even extra aandacht daarvoor.
Deze. Ja, kan ik dan toch vaststellen dat we de lange termijn planning vooralsnog vaststellen?
Nee, dit was punt 7.
Dit was punt 7.
En nu gaan we naar punt 8.
Voordat we punt 7 en punt 8 vaststellen.
Akkoord?
Lange termijn planning? Heeft u het nu over de lange termijn planning? Ja, aan het eind van de lange termijn planning staat er nog in te plannen. Onderwerpen. En daar staat bij punt 2 de geothermie. En nou heeft dat ook raakvlakken met hetgene wat we straks over Deon gaan horen. Maar er staat daar als tekst het oormerkend aangaan van de leenovereenkomst. En daar mensen hun bedenkingen van op de rol zetten. Alleen ik vroeg mij af, er staat hier op 8 februari besproken portefeuillehouder komt met planning. Er komt een mededeling. Mijn opmerking is en mijn verzoek is omdat het toch wel in mei, juni op de agenda te zetten, omdat het een dermate belangrijk onderwerp is, dat moet in het kader van de energieagenda meegenomen worden. Met andere woorden, niet te lang, niet over de zomer heen tillen.
Is genoteerd, nemen we mee als agendacommissie. De heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Voor de lange termijn agenda hebben we ook nog wel 2 punten. Als eerste zou ik het...
Bij agenda punt 9 gaan we inventariseren voor nieuwe punten.
Excuus, dan wacht ik nog even.
En dan ga ik 8 nu gewoon vaststellen en dan gaan we over naar 9. Zoals in januari aangekondigd wil ik graag inventariseren welke onderwerpen die nog niet op de lange termijn planning staan u wilt agenderen voor deze statenperiode in deze commissie. Voordat ik dit rondje maak... Hebben we als agendacommissie de vraag gekregen van ambtelijke zijde of er behoefte is aan een presentatie over de monitoring van de kwaliteit van de Flevolandse natuurgebieden. Dus mijn vraag is hier behoefte aan en zelf had ik bedacht van nou dat valt wellicht als er behoefte is ook te combineren met een werkbezoek. Graag reacties. Ja? Inclusief werkbezoek? Lijkt me leuk werkbezoek.
Ik denk voorzitter ook mooi in de lijn met de Statenacademie die we een keertje eerder gehad hebben. Ja. En ja, mooi.
Prima, gaan we dat in werk zetten. Dan heb ik u gevraagd om na te denken over onderwerpen die we deze laatste statenperiode nog zouden willen behandelen in deze commissie. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Papma, D66.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag over de stand van weidevogels. Grote onderwerp valt dat? Valt dat onder het natuurbeheersplan, waar de griffier het over had? Of is het zo dat dat een apart onderwerp is en zou dat geagendeerd kunnen worden dan? Dank u wel.
De stand van zaken weidevogels in Flevoland.
Vooral de stand van de weidevogels.
Ja, nee, dat, nou, ik begrijp u. We gaan het even uitzoeken. En ik begrijp dat u dat op de agenda wil zetten. En of dat, dat valt volgens mij in deze commissie. Dus,
Zou goed kunnen.
Ja, we zoeken het even uit. Prima. Nog anderen? De heer Miske.
Ja, voorzitter. Mevrouw Papma heeft denk ik in mijn boekje gelezen. Want ik had het woord weidevogels ook bovenaan staan. Maar ik ben blij met het voorstel van D66. Vorige week kwam er ook een berichtgeving naar buiten. Dat het slecht gaat met de weidevogels in Flevoland. Althans, het aantal nemen af. Het was over een landelijk beeld. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we daar als Flevoland in deze commissie daar eens een keer bij stilstaan om te kijken of en wat we daarmee kunnen. Een ander onderwerp dat gaat over het, ik durf het bijna het woord niet te zeggen, over het bijvoeren van de grote grazers. Er is een besluit genomen door GS, zonder dat in deze commissie te bespreken. En wij zouden graag op een moment, in ieder geval komend jaar en ook nog wel voor komend winter, daarbij stil willen staan. Eigenlijk evalueren, van goh, hoe is de uitvoering van het bijvoeren nu verlopen? Wat zijn de effecten op de dieren? Heeft het ook, wat voor invloed heeft het gehad op de terugdringen van het maatschappelijke onrust en de veiligheid van het personeel van Staatsbosbeheer? Dus daar wil ik wel graag bij stilstaan, want het is natuurlijk wel belangrijk om dat goed te evalueren, want ja, er komt elk jaar weer een nieuwe winter aan. En dan is het wel handig om geleerd te hebben van wat je eerst gedaan hebt.
Die hebben we genoteerd. Nog andere ideeën? We hebben nog wat ruimte. De heer Simonsen, SGP.
Ja, voorzitter, net werd gerefereerd aan het concept natuurbeheerplan Flevoland 2019. Wat aan de overzijde genoemd wordt, valt eigenlijk daarbinnen. Misschien is het toch de moeite waard om hem in de breedte nou te pakken. Want de onderwerpen spreken mij ook zeer aan. We weten dat er ook zeer veel versplinterde initiatieven in Flevoland zijn. Maar misschien pakken we hem met dit concept beheerplan in zijn geheel. Dus maak de koppeling.
Ja, als die suggestie nemen we mee. Akkoord. Nog anderen? Okay. Dan blijven wij openstaan voor briljante nieuwe ideeën en ook minder briljante nieuwe ideeën. Gewoon ideeën. Dank u wel. Zijn we aangeland bij agenda punt 10. Het jaarplan van Deon. De heer De Vries, de directeur van Stichting Deon, presenteert het jaarplan 2018. Is al in beeld. Het jaarplan is al een tijdje bij ons in bezit, maar dat lukte agenda technisch niet eerder om het met elkaar te bespreken. De heer De Vries, fijn dat u er bent. Ik geef u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Ik sta hier nu voor de derde keer. En ik heb nog nooit zoveel mensen over duurzaamheid zien meeluisteren. Daar ben ik heel blij om, want dat is wel een onderwerp dat iedereen aan het hart gaat en wat heel belangrijk is. Ik ben Hage de Vries, ik ben directeur van de Stichting Deon, de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland. En ik neem u graag mee in wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben, waar we dit jaar mee aan de slag gaan. En waar we staan ten opzichte van de doelen die we meegekregen hebben vanuit dit huis. Even kijken hoe dit werkt. En of het werkt. Vraag 1. Vraag 1, het werkt dus nog niet. Dan doen we het even zo. Voor de mensen die hier in de zaal zitten en niet goed weten wat Deon is, zal ik dat nog kort even toelichten. Deon staat voor de Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. We zijn in 2014 in het leven geroepen vanuit de provincie Flevoland met als startkapitaal 6,5 miljoen. Ooit verdiend met de verkoop van de aandelen van Essent en Nuon. En we hebben een aantal maatschappelijke doelen meegekregen om het geld aan het werk te zetten. En een van die maatschappelijke doelen is, er moet een hoeveelheid CO2 bespaard worden. Dat was een duidelijk doel. Namelijk 8000 ton CO2. Maar als je dat toch aan het doen bent, zorg dan ook voor dat de lokale economie daarmee versterkt wordt. Dus de initiatieven die Deon stimuleert en financiert, moeten ook bijdragen aan de lokale economie. We richten ons op zowel energiebesparing als energieproductie. De voorbeelden die ik straks ga geven hebben toch met name nog te maken met energieproductie. Maar we zien gelukkig, zeker in de maatschappelijke discussie van de afgelopen weken zelfs, dat energiebesparing een steeds belangrijker onderwerp wordt, ook bij de bedrijven waar we met name voor werken. Want het is belangrijk om te zeggen voor de mensen die nu op de tribune zitten en denken, ik ga deze meneer bellen, want ik wil zonnepanelen op mijn dak thuis. Daar zijn we niet voor. Wij zijn voor bedrijven en instellingen in het leven geroepen. 6,5 miljoen, onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk. En met name dat laatste is belangrijk, want wat komen wij doen bij ondernemers? Wij komen ondernemers helpen om hun energiebehoeften in te vullen met duurzame energie. En om inderdaad ook een stuk besparing aan te brengen daarin. Het feit dat we daarin geen commercieel belang hebben is een onderscheidend punt. Er zijn heel veel partijen die graag geld komen verdienen aan de ondernemer. Wij komen de ondernemer helpen en ik kan oprecht zeggen, beste ondernemer, het maakt mij niet uit hoe uw project van de grond komt. Als wij er iets voor kunnen doen, heel graag, maar kan u het ook zonder ons, even goede vrienden, heel graag zelfs. Dat zorgt er ook voor dat we heel erg lean en mean kunnen opereren. We hebben 1,3 FTE beschikbaar en daar moeten we het dan ook mee doen. Loop ik weer deze kant op? Even een beetje onhandig vanavond zo, jongens. We hebben een werkwijze geformuleerd waarbij we verbinden, versterken en versnellen. We verbinden partijen, mede ook om projecten van de grond te krijgen. Problemen liggen vaak niet eens op het feit dat mensen een financieringsbehoefte hebben, maar dat ze niet goed weten bij welke financiers ze terecht kunnen. Onze rol is om die partijen bij elkaar te brengen, zodat ze gezamenlijk tot de realisatie van projecten komen. Dankjewel. Dat doen we ook met partijen als lokale overheden, gemeenten, initiatiefnemers, brengen we bij elkaar. En dan gaan we vervolgens aan de slag om ervoor te zorgen dat wat er neergelegd wordt bij die partijen ook zo geformuleerd is, zo goed is, dat die partijen daarmee aan de slag kunnen. We brengen onze kennis in, die we vanuit heel Nederland opgedaan hebben, om partijen te helpen om hun project te versterken eigenlijk. En vervolgens is natuurlijk het doel dat daarmee een stuk versnelling wordt aangebracht. Bij een hoop projecten werkt dat, bij een aantal projecten heb je toch een hele lange doorlooptijd. Daar ga ik straks ook nog iets over vertellen. We initiëren zelf ook projecten. Dat is onderdeel van onze ontwikkelmaatschappijfunctie. We helpen om lokale initiatiefnemers aan de gang te gaan. En een van de voorbeelden die ik vorig jaar genoemd heb en waar ik nu ook weer wat over kan vertellen wat daar het resultaat van is, is zon op bedrijfsdaken. Er zijn heel veel ondernemers die grote platte daken hebben waar prachtige zonneinstallaties op zouden kunnen, maar waar toch nog geen panelen op liggen. Wij hebben daar vorig jaar een initiatief voor gestart en dat initiatief begint nu zijn vruchten af te werpen. Ga ik jullie straks nog even in meenemen. Belangrijke laatste zin trouwens is dat we geen subsidie verlenen. Wij worden geacht om het geld weer terug te betalen. Nou, niet eens geacht. Op 31/12/2034 heb ik een rood kruis in mijn agenda staan. Dan moet die 6,5 miljoen teruggestort worden aan de provincie. Dat betekent dus ook dat wij op marktconforme voorwaarden financieren als we financieren. En dat we in het ontwikkelen ook ons best doen om het geld wat we erin steken weer terug te krijgen uit de projecten. Welke projecten hebben we tot nu toe in geïnvesteerd of gefinancierd? Om daar toch even mee te beginnen. Er zijn een aantal vergistingsinstallaties, biomassa vergistingsinstallaties, een combinatie van mest en co-substraten. Bijvoorbeeld de afvalproducten uit de diervoederindustrie, waar partijen graan niet goed meer zijn, niet geschikt zijn voor feed or food. En dan in de vergister worden gebracht om daar door bacteriën omgezet te worden in gas. En dat gas wordt opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit en vervolgens het aardgasnet ingebracht. Voorbeeld daarvan is Groengas Almere. Groengas Almere is in februari 2017 opgestart. Een aantal van u is ook al op bezoek geweest bij de installatie. De installatie draait technisch beter dan verwacht, wat heel knap is in een aanloopjaar van een biovergister. En het is een biologisch gecertificeerde installatie. Het is dus een installatie waar de facto meer CO2 wordt gewonnen dan dat er ingaat. En dat is ook nog een hele interessante extra. We hebben een aantal zonneprojecten. Op Urk hebben we een project, op North Sea Food. Op de Rietland, hier in Lelystad, hebben we een groot project liggen. In Marknessen liggen zonnepanelen die door Deon zijn gefinancierd. We hebben hier in Lelystad een financiering verstrekt aan het project Be Green. De houtverbrandingsinstallatie die gaat leveren aan het warmtenet van Nuon en aan het warmtenet van En Natuurlijk. Daar is de bouw dit jaar ook begonnen. We hebben een financiering verstrekt aan de Torenhoeve, ook een vergistingsinstallatie. Maar daar wordt het gas niet opgewerkt naar aardgaskwaliteit om ingevoerd te worden op het net. Maar daar wordt het gas gebruikt om een warmtekrachtmotor aan te zetten. Waarmee zowel stroom wordt opgewekt als warmte. En de warmte wordt vervolgens nuttig aangewend door de kassen van de buren te verwarmen. Dat is ook een heel duurzaam project. We hebben het zonnepark van de Vlotgasweg, waar komende week de financial close, zoals dat heet, bereikt wordt. Waar dus ook daadwerkelijk de 2,5 megawatt piek die aan de Vlotgasweg gerealiseerd moet worden, financieel klaar staat om te beginnen. De bouwopdrachten worden dan ook gegeven. Dus die wordt dit jaar voor de zomer aangesloten. En we werken aan de uitbreiding van de installatie van Groengas Almere, dus de huidige installatie. Daar gaan we een kleine uitbreiding op doen. Daar komt ook nog een kleine warmtekrachtmotor bij en een vierde silo. Want we kwamen er namelijk achter dat in het digestaat, het spul wat uit de vergister komt, wat weggereden wordt, dat er nog zoveel gas in zat, dat we dat nog kunnen gebruiken om de eigen stroom- en warmtebehoeften van de installatie te dekken. Dus daarmee gaan we nog een stukje extra verbetering en extra verduurzaming van de installatie toevoegen. In totaal zitten we daar op een financiering van 2,4 miljoen, even afgerond. En een totale financiering die aan het werk gezet is van 24 miljoen. Naast onze CO2-opdracht hadden wij ook de opdracht om 5 keer zoveel geld aan het werk te zetten als wat wij als Deon hadden ontvangen van de provincie, die 6,5 miljoen. Daarmee zouden we dus gezamenlijk 30 miljoen aan het werk moeten zetten. We hebben met de 2,5 miljoen die nu uitstaat, hebben we al 25 miljoen aan het werk gezet. Dus die doelstelling ligt ruim op schema. Daarmee hebben ze eigenlijk een multiplier, zoals dat zo mooi heet, van meer dan 10. De CO2-besparing waar we nu op zitten is bijna 20.000 ton CO2. Dus ruim meer dan de 8.000 ton per jaar die we zouden moeten besparen. Wat ik er ook onder heb gezet, omdat we nu een aantal jaren op weg zijn, is waar we in het meerjarenplan op gemikt hadden, wat we bij de start van Deon geschreven hebben. En wat je daar ziet is dat we verwacht hadden meer geld uitgezet te hebben, maar daarmee minder geld aan het werk gezet te hebben. Dus we zouden als Deon een grotere bijdrage aan die projecten geleverd hebben in ons meerjarenplan. En de CO2-besparing was cumulatief, dus van de projecten die we dan tot nu toe gefinancierd zouden hebben, was 10.000 ton. Dus we hadden de verwachting dat we op dit moment nog helemaal niet op die 8.000 ton zouden zitten, maar dat we cumulatief op 10.000 ton zouden zitten. Dus wat zie je? Je ziet eigenlijk dat we in de maatschappelijke doelstellingen een stuk voorlopen op wat we van plan waren of dachten te kunnen doen, maar dat de uitzettingen daar op achterblijven. Je zou kunnen zeggen, we zijn efficiënter bezig met de middelen die we tot onze beschikking hebben. Dat efficiëntie zit ook in het feit dat we soms dat geld helemaal niet aan het werk hoeven te zetten om resultaten te bereiken. Een paar voorbeelden daarvan zijn een aantal zonneinstallaties die door het werk van Deon gerealiseerd zijn. Die zonder Deon ook niet gerealiseerd zouden worden. Maar waar wij geen financiering aan hebben hoeven te verstrekken, omdat het uiteindelijk in de reguliere geldmarkt gefinancierd kon worden. Dat is een project op de daken van Van Dalen. We hadden met de familie Van Dalen bij de start van Deon al een intentieovereenkomst gesloten dat we hem gingen helpen om zonneprojecten op zijn daken te realiseren. Dat hebben we ook gedaan. Uiteindelijk konden die gewoon 100% bij Rabobank gefinancierd worden. Gebroeders Kramer op Urk, eigenlijk hetzelfde verhaal. We hebben geholpen om het project zo te structureren dat het gefinancierd kon worden door een eigen huisbank. En bij de familie Van Nieuwenhuizen in Zwifterband hebben we ervoor gezorgd dat de subsidieaanvraag gedaan werd voor zonnepanelen op hun bedrijfsinstallaties. En die zijn daardoor ook gerealiseerd. Dus je ziet, Deon heeft toegevoegde waarde, maar dat zit niet per se alleen maar in dat financieren. Dat is wat we gedaan hebben. Waar gaan we dan in 2018 ons op... Ik praat langs mijn slides heen. Waar gaan we ons dan op richten in 2018? Ik laat hier elk jaar een stukje van de pijplijn zien. En ik besef me dat elk jaar in die pijplijn een aantal projecten terugkomen. En dat heeft ermee te maken dat de doorlooptijd van projecten moeilijk in te schatten is. En toch hebben ze een aantal elementen die ervoor zorgen dat we denken dat ze doorgaan. Een van die projecten die er steeds op staat en waar ongetwijfeld u vragen over heeft, is het project in Luttelgeest, de geothermie-installatie. Waar we ook al vanaf de start van Deon in 2014 mee bezig zijn. Daar ligt de mogelijkheid om bij de Bram Bernhard zijn kassen een geothermieput te slaan. Een grote installatie. En elke keer is dat proces 2 stapjes vooruit, eentje naar achter, weer 2 vooruit. En in 2017 hebben we gelukkig een paar grote stappen vooruit gezet. We hebben nu een structuur gevonden waarin de beoogd bankier ook bij zijn Green Light Committee, zoals ze dat zo mooi noemen, langs geweest is. En waarin ook akkoord gegeven is op het uitbrengen van de voorwaarden waaronder de bank wil financieren. Dus dat is wel echt een serieuze stap naar het financieren van het project toe. En ondertussen is de beoogde boorder van de installatie ook bezig om de onderzoeken te doen hoe de boring plaats moet vinden en waar die precies moet plaatsvinden. Dus de verwachting is opnieuw dit jaar, ik heb het vorig jaar ook gezegd, dat we in 2018 toch echt tot niet alleen de financiering komen van dit project, maar ook tot de realisatie van het project. Ik heb een aantal zon op daken projecten opstaan. Dat heeft te maken met die activiteiten die we in 2017 gestart zijn, waarbij we ondernemers hebben samengebracht in de verschillende gemeenten van Flevoland. En waarbij we tegen de ondernemers hebben gezegd, jullie hebben mooie daken en jullie hebben allemaal dezelfde reden waarom op die daken geen zonnepanelen zitten. En die redenen zijn eigenlijk heel eenvoudig. Op het moment dat je als ondernemer naar zonne-energie op je eigen dak wil gaan kijken, moet je er tijd voor hebben. Je moet er geld voor hebben en je moet er verstand voor hebben. Als je er tijd voor maakt, kom je erachter dat het een ingewikkeld verhaal is. De meeste daken zijn te klein om daar iemand voor in te huren. En op het moment dat je dan zelf iets bedenkt en je komt bij de bank, zegt de bank, beste ondernemer, op basis van uw balans kunt u nog wel financieren, maar dat gaat ten koste van uw werkkapitaal. En dat zorgt ervoor dat de ondernemer de keuze heeft tussen ga ik geld verdienen of mijn werkkapitaal beschikbaar houden voor waar ik normaal mijn geld mee verdien, of ga ik het voor 15 jaar vastleggen op mijn dak. En de meeste ondernemers kiezen dan toch echt voor het eerste, wat een verstandige bedrijfseconomische keuze is. Wat wij doen is het combineren van die daken tot een groot project. En met dat grote project onder de arm gaan we wel naar de bank toe. En dan wil de bank, omdat het zo groot is, wel financieren op projectniveau. De ondernemer hoeft daardoor niet 100% van het geld op tafel te leggen, maar 20% van het geld op tafel te leggen. En indien nodig kan Deon er uiteraard ook nog een stukje van op tafel leggen. En het kan georganiseerd worden. De ondernemer kan ontzorgd worden. Dat zorgt ervoor dat we op die manier in een aantal gemeenten, en ik ga ze zo nog even meer in detail laten zien, subsidies hebben aangevraagd voor dit project en daar nu ook echt mee aan de gang zijn om de ondernemers van zonnepanelen op het dak te laten zien. Maar het zorgt er ook voor dat in mijn pijplijn voor dit jaar een aantal van die projecten staan als potentieel financierbaar. Welke projecten zijn het dan, die zonnebedrijfsdaken? Dat is het Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Biddinghuizen en Zeewolde. Waarbij Zeewolde de laatste is. Die hebben we in het najaar van 2017 gedaan. En daar hebben we 4,1 megawatt aan zonne-installaties weer aan subsidie aangevraagd. En ook gekregen. Dus daar gaan we nu hard mee aan de slag om die ook daadwerkelijk dit jaar op de daken te kunnen schroeven. Totaal heeft Deon in het afgelopen jaar voor ruim 30 megawatt aan projecten geïnitieerd en van de grond getrokken. Dus ook in onze rol als versneller doen we aan die kant echt wel goed werk. Daarnaast doen we nog een aantal andere zaken. Hè. Zoals gezegd, wij moeten dat geld terugbetalen wat we geleend hebben. Dat betekent ook dat we de kosten die we dragen als Deon moeten dekken uit de inkomsten die we genereren met het financieren of met het tot financiering komen van projecten of het ontwikkelen van projecten. Zo hebben we dat bijvoorbeeld bij de veldopstelling van meneer Vermunt aan de Vlotgasweg gedaan. Wij zijn daar adviseur geweest en we financieren een stukje. Hetzelfde geldt voor de dakopstelling die ik zojuist genoemd heb. Maar ook in de aardwarmtecombinatie Luttelgeest, het geothermieproject, vullen wij als Deon een rol in als adviseur van Bram Bernhard over hoe hij zijn financiering het beste kan structureren. Wat we ook gedaan hebben in het afgelopen jaar en wat ik ook dit jaar weer doe, is als Deon een bijdrage leveren aan het bedrijfsspoor van de energieagenda. Dat is de plek waarop eigenlijk alle partijen die bezig zijn met het verduurzamen van bedrijven in Flevoland bij elkaar moeten komen. En dan moet ik natuurlijk als Deon ook niet alleen aanwezig zijn, maar ook helpen om dat spoor in de goede kant te krijgen. Ieder jaar ook een aantal aandachtspunten. De eerste is bekend, we zijn met een klein team. Dat betekent dat we keuzes moeten maken waar we onze tijd in steken. En dat betekent dus ook dat we een heleboel ondernemers niet kunnen helpen met zaken die ze elders in de markt kunnen vinden. Waar we ze wel mee kunnen helpen, hè, als ze advies nodig hebben, kunnen ze helpen met het vinden van een adviseur. Zijn ze ook geholpen, levert voor Deon geen punten op of resultaten op in de lijstjes, maar zorgt wel voor verduurzaming van Flevoland. Dus daarmee goede keuzes, maar dat betekent wel dat we echt moeten kijken waar steken we onze tijd in, waar hebben we de meest toegevoegde waarde. Wat ook nog steeds een aandachtspunt is, wat niet aan jullie aandacht ontsnapt is, neem ik aan, is de lage rentestanden op de spaarrekening. En zoals gezegd gaat het uitzetten van de gelden minder snel dan gedacht. Daarmee zijn de renteinkomsten die we genereren met die gelden ook nog niet op het niveau die we ook verwacht hadden. En dat betekent dat het geld nog op de spaarrekening staat, waar de rente lager is dan bij de start van Deon het geval was. En dat betekent dus ook dat we nog steeds strak sturen op de kosten. En dat we ook ons best doen om juist op die stukjes waar we projecten op gang helpen, juist op die stukken waar we een ontwikkelrisico nemen, ook als Deon een stuk resultaat erop te krijgen. Dus een stuk inkomsten te genereren uit advies en projectontwikkeling. De vooruitblik voor 2018. Jullie hebben allemaal het jaarplan gelezen. Nou, en nu ga ik te snel. Nee, toch niet. We hebben een goed gevulde pijplijn. Op dit moment hebben we meer dan 10 miljoen in de pijplijn zitten. Ik heb de projecten laten zien waar de kans van 50% of groter is op dit moment dat ze gefinancierd gaan worden. Met verschillende technologieën. Energiebesparing, geothermie, zon en biomassa. Nog even expliciet, er staat geen wind op het lijstje. Omdat we met z'n allen hebben afgesproken dat Deon zich richt op projecten waar een stuk versnelling nodig is. En vanuit het initiatief dat jullie als provincie hebben genomen om de wind te windplannen vorm te geven, is daar voor Deon geen rol weggelegd. In de ontwikkeling gaan we vlot verder. En nu met name in het neerleggen van die zonnepanelen op de verschillende bedrijfsdaken. Maar ook in het realiseren van de veldopstellingen, dus de vlotgasweg. Energiebesparing heeft nog steeds speciale aandacht. Juist nu iedereen daar ook de aandacht op vestigt om dat we van het gas af moeten met z'n allen. Dat betekent ook voor de ondernemers dat ze moeten nadenken over hoe gaan wij nog meer besparen en dan meer aan de warmtekant. En we gaan dit jaar ons bijdrage blijven leveren aan de uitvoering van het bedrijvenspoor in de energieagenda. Conclusie. We liggen op schema qua maatschappelijke resultaten. Financieringen lopen wat langzamer dan gedacht. Maar ik heb nog steeds het idee dat zolang wij projecten van de grond krijgen die niet bij Deon gefinancierd worden, maar wel gerealiseerd worden, dat het maatschappelijk effect belangrijker is dan het effect om het geld zo snel mogelijk aan het werk te zetten. Want dat is immers de aanjaagfunctie. Hè. Wij moeten een behoefte invullen. Als de behoefte niet op de financiering ligt, moeten we daar doen waar wel versnelling aangebracht wordt. Voor de mensen op de kant, maar ook voor de mensen in de zaal, dat doe ik elk jaar. Wij doen dat niet alleen. Wij doen dat met de ondernemers en instellingen van Flevoland. Dat is jullie achterban, dat zijn jullie buren bekenden. Ik wil heel graag met mensen die iets met duurzame energie willen, aan de slag willen met duurzame energie, of al wat verder gevorderd zit in de fase van het ontwikkelen van projecten of energiebesparingsprojecten, wil ik graag mee in contact komen. U kunt onze adresgegevens vinden op www.deonflevoland.nl. Of u kunt normaal gesproken ook bellen op kantoortijden 085 4300. Want duurzame energie is niet iets van Deon, het is iets van ons allemaal. En ik hoop dat u daar weer bij wil helpen. Ik heb vorig jaar op deze plek ook alle partijen uitgenodigd om een keer weer een verdiepingsslag aan te brengen door langs te komen op jullie fractievergaderingen. Of zelfs een keer op locatie. Ik hoor daarnet al een voorstel om een werkbezoek te doen. Ik zou dat dit jaar ook weer graag willen doen. Het helpt toch om elkaar wat beter te leren kennen, maar ook om de achterban wat makkelijker te benaderen. Dus bij deze de uitnodiging weer, als u dat zelf ook wil, kom ik graag bij u langs.
Dank u wel voor deze presentatie, heer De Vries. Ik hoor net van mijn griffier dat wij nog 10 minuten hebben voor vragen. Ja, u hebt zelf ook het tijdschema vastgesteld. En ik begin rechts. En de oproep van de heer De Vries voor het feit dat hij nog verder uitgenodigd kan worden, kunt u eventueel, als u dat wilt, meenemen. Ik geef het woord aan de heer Laagland van 50+.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor uw presentatie. U bent een beetje door uw kleine omvang afhankelijk van management bij PowerPoint, zeg ik altijd maar. Daar bent u zeer goed in geslaagd. Ik heb twee vragen aan u. Ik heb gelezen dat u een BTW-afspraak hebt gemaakt met de Belastingdienst. Ik zie ook in uw cashflow-overzicht BTW staan. Maar ik zie niet in uw balans BTW staan. Misschien dat u iets kunt toelichten over hoe dat zit, wat voor afspraak u gemaakt hebt. Dat is vraag 1. En vraag 2. De biogasinstallatie die opgewaardeerd wordt naar gas, aardgaskwaliteit. Hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er door de regering gezegd is dat we moeten zo snel mogelijk van het aardgas af? En is dat wel een rendabele investering dan? Die twee vragen heb ik even aan u. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie de heer De Vries al schrijven. Ik neem aan dat we eerst... Ik stel voor dat we gewoon eerst alle vragen even inventariseren. U weet hoe het werkt. En dat ik dan u het woord geef voor de beantwoording. De heer Simons van de SGP.
Voorzitter, ook twee vragen. In hoeverre houdt Deon zich af en toe eens de spiegel voor? Als ik kijk bijvoorbeeld hoe nuttig wordt de elektriciteit die opgewekt wordt bij zonnepanelen ook gebruikt. Hè? Dan doen we dat niet voor niets. De benutting van zonne-energie en bijvoorbeeld hoe milieuvriendelijk is biomassa. Hè? Die discussie die breekt ook overal los. Wordt daarnaar gekeken, dat is vraag 1. En de tweede is, u gaat starten met een project geothermie bij Luttelgeest. Daar is momenteel ook een project bezig. Is het ook, want er zit nog wat risico aan het kapitaal dat daarin gezet wordt. Is het ook mogelijk om ervaring op te doen bij het project wat nu gedaan wordt? Maar dat zou misschien bij de risicobeheersing wel wat schelen.
De heer Mulkhuis, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Niet zozeer een vraag als wel een opmerking. Dank voor de presentatie overigens. Een project wilde ik er even uithalen wat mij een beetje opviel. We hebben hier net in de commissie ruimte een wethouder gehad uit de gemeente Lelystad die heel erg zat te jeremiëren over dat het zo moeilijk was om zonnepanelen op daken te krijgen. Er moesten zelfs meer zonnepanelen liefst op het land waarmee dan een fonds gesticht kon worden dat er daken in de stad ook voor zonnepanelen komen. En dan zie ik hier een ESCO-project waarbij 85.000 huurwoningen in Lelystad gerealiseerd gaan worden met zonnepanelen erop. 85.000 is een beetje veel, hè? Ik denk dat het een beetje te ver gaat om daar hier op in te gaan, maar bij deze bent u alvast uitgenodigd om een keer bij ons op de fractie verder uit te komen leggen. En waar dan hier dan die twee verschillende verhalen eigenlijk vandaan komen die wij nu te horen krijgen.
Dank u. De heer Janssen, PVV.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, bedankt voor het positieve verhaal. Dat was vorig jaar was dat ook zo het geval. Anderzijds, als we nou naar de balans en de resultatenrekening kijken, dan zien we eigenlijk vanaf 2014 continu een negatief resultaat. Eerste vraag, hoe denkt u dat te doorbreken? Tweede punt is financiering vanuit opbrengsten. 2018 wordt ook weer een negatief jaar. U boekt een opbrengst van 100.000 euro. Echter, dat blijkt dan een vergoeding te zijn voor diensten en ontwikkelingskosten van zon-PV-projecten. Met andere woorden, dat wordt dan gefinancierd uit de SDE-subsidie, die dan ten dele moet worden afgedragen aan u. Tweede vraag, dan de derde vraag. Hoe staat u er tegenover? U bent nu eigenlijk een bedrijf dat werkt voor ondernemers. Die opdracht heeft u ook gekregen. We hebben hier onlangs een presentatie gehad vanuit een wat andere hoek. Want u weet waarschijnlijk dat 90% van alle subsidies betaald wordt door gewoon de burgers en het midden- en kleinbedrijf. En waarom zoekt u niet projecten waarmee u eigenlijk gewoon de burgers tegemoet komt? We hebben onlangs een fantastisch project gepresenteerd gekregen waarin echt de ondernemer zegt, nou oké, wij gaan wat doen.
Meneer Janssen, kunt u tot uw vraag komen?
Ja. Mijn vraag heb ik eigenlijk al gesteld.
Kunnen overgaan naar de volgende.
Wilt u nog eens goed kijken hoe u eigenlijk de burgers en het midden- en kleinbedrijf op een of andere manier kunt faciliteren in de hoge kosten van energie?
Dank u wel, voorzitter. Ook bedankt voor de verhelderende presentatie. Wij zijn vorig jaar ook bij u op bezoek geweest, op werkbezoek en op locatie, Groengas Almere. Nou, het is dat het zeer de moeite waard is aan te bevelen voor mijn collega's hier aan tafel. Ik had eigenlijk twee vragen, maar even beginnen met de tweede vraag. Op, dacht ik, dia 7 stond in het lijstje van gemeenten waar u zonder bedrijfsdaken realiseert, de gemeente Almere niet. Maar op een volgende dia, die voor 2018, staat het er wel op. Dus ik dacht, lever dat de vraag op, maar misschien kunt u uitleggen waarom dat Almere ook niet al in het lijstje was opgenomen van die 6, van die 5 andere gemeenten. En de tweede vraag die ik heb, is dat ik steeds weer ook bij de vorige presentatie me herinner dat u aardig goed uw doelstellingen haalt. Wat bij mij de vraag oproept of wij misschien de ambities niet te laag hebben gesteld aan het begin van het bestaan van Deon. Heeft u behoefte aan een prikkel op dat punt?
Dank u wel. Ik ga over tot CDA. Mevrouw Lui.
Ja, dank voor de hele inzichtelijke, transparante presentatie. Vind ik heel erg knap ook om dat te doen hier. Want wij weten vanaf het begin van de oprichting van Deon dat het een hele lastige opgave zou zijn. Dus anders dan andere partijen is CDA juist heel erg content met die maatschappelijke opbrengst. Want daar doen we het voor. Niet zozeer of de boekhouding klopt, maar die maatschappelijke opbrengst. Dus dat is echt heel erg goed. Dus wij duiden de cijfers en de ontwikkeling echt wel als heel gunstig. Even de vraag. Het brengt me wel op een vraag. U reageert op initiatieven bij bedrijven. Maar heeft ook een beetje beleid, dus een idee van, nou, wat komt er nou naar ons toe waar we op kunnen investeren? En als ik inzoom, ja, die veldopstellingen bijvoorbeeld, die zonnepanelen, van, is daar ook beleid over? Of trekt u zich daar iets van aan? Of heb je daar zelf, heeft jullie zelf daar normen bij? Dank u wel.
Dank u wel, de heer Pels, PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Partij van de Arbeid is ook zeer positief over de resultaten van Deon. Het is toch knap, vind ik, dat je met zo weinig middelen en kleinschalige aanpak tot een indrukwekkende multiplier kunt komen. Dus ook goed om te zien dat u zo aangehaakt bent bij de energietransitie. En ook aandacht heeft voor de besparingskant, want dat missen we ook nog wel eens hier. Ja, dat smaakt inderdaad naar meer, zeg ik ook met de ChristenUnie. Hè. De behoefte aan een prikkel had u het over. Ik had nog wel even een vraag. Dat ging over de rentestand. Want u zei van ja, die is lager dan wij verwacht hadden. Daar hebben we enerzijds last van. Maar ik kan me ook voorstellen dat het in uw voordeel werkt. Omdat misschien projecten daardoor makkelijker door de markt worden opgepakt. Omdat het rendement misschien wel hoger is dan op de gewone spaarrekening. Tenminste, mijn spaarrekening doet niet zoveel meer. Dus misschien kan ik het beter in zonnepanelen stoppen. Dus dat was een vraag. Van heeft u daar ook voordeel bij? Ja, ik vroeg me toch ook een beetje af. U zei heel terecht, wij richten ons op bedrijven en instellingen. Ik kan me voorstellen dat er ook best particuliere initiatieven zijn, al dan niet collectief, die best wel heel kansrijk zouden kunnen zijn. En die u misschien wel in beeld heeft, waarvan u zegt van nou, dat is niet mijn kerntaak, maar hou die vooral in beeld, provincie, en haakt die aan. En mijn laatste vraag, die haakt daar ook een beetje op aan, want u zei van ja, we hebben best veel aanvragen. Ja, wat doet u eigenlijk als uw geld tekort komt voor kansrijke projecten? Want het zou jammer zijn als die dan niet gerealiseerd worden. Voorzitter, dat waren mijn vragen, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank u ook wederom voor uw presentatie. U weet ook dat de Partij voor de Dieren Deon een warm hart toedraagt in uw aanjaagfunctie rondom de transitie naar duurzame energie. Dus daar onze complimenten voor. Ook zijn we goed op de hoogte hoe u in staat bent met een klein team toch die hele grote veranderingen te bewerkstelligen. Mijn eerste vraag is dan ook of u van mening bent dat u met een groter team nog meer veranderingen zou kunnen realiseren. En zo ja, welke ondersteuning u hiervoor nodig heeft. Dus hoe krijgen we die multiplier bovenop de multiplier? En dan mijn tweede vraag, en u ziet hem natuurlijk al aankomen, is u heeft het gehad over biomassa en green gas. En dat klinkt natuurlijk heel goed en groen, maar wij vinden dat eigenlijk heel vies en bruin. U heeft het immers over mestvergisters, waarbij het restproduct mest zorgt voor energie. En de opbrengsten daarvan de zeer vervuilende en dier- en klimaatonvriendelijke vee-industrie in stand houdt. En u gaf in uw presentatie aan dat er meer CO2 gewonnen wordt dan dat er CO2 ingaat. Maar dat lijkt mij een rekensom die niet helemaal zou moeten kloppen. En kunt u daarom ook uw berekening toelichten? En heeft u dan ook uw volledige keten van de vee-industrie in kaart gebracht?
Dank u wel. De heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben onder de indruk van de resultaten die u gepresenteerd heeft. En dat met alle beperkte middelen en met 1,3 FTE. Waren we in Flevoland allemaal zo productief, zou ik denken, dan komt het wel goed met de energietransitie. De financiering loopt wat achter, maar dat vindt GroenLinks op zich geen probleem. Want de multiplier is goed. En je moet ook kijken wat de markt nodig heeft. En dan zie je vooral dat het in advisering, in projectontwikkeling en die aanjaagfunctie zit. Nou, die rol vervullen jullie goed zo te zien. Ik zou zeggen, ga door.
Dank u wel, de heer Vermeulen van D66.
Ja, voorzitter, ook ons betreft een compliment voor de duidelijke presentatie. Neem niet weg dat we toch een aantal vragen hebben. Meneer Simonsen begon onder andere over, stel dat er nou te veel geproduceerd wordt in de PV-panelen, hè, laat ik het maar zo zeggen. Hebben we daar ook beleid voor, hè? Dus met andere woorden opslag vasthouden van te veel geproduceerde energie. Kunnen we daar iets verwachten bij D.E.ON? Tweede vraag is meer een procedurele vraag. Op 6 november 2017 heeft u namelijk de begroting al ingediend bij de provincie. Althans, als ik naar de datum kijk van het stuk. Het is jammer dat we nu begin april dit pas aan de orde hebben. Ik vraag me af, hoe komt dat nu? Want we kunnen dat toch redelijk snel, lijkt mij, aan de orde krijgen in de commissie. Misschien heeft de wisseling van gedeputeerden daar wat mee te maken, maar ik kan me dat haast niet voorstellen. De derde is de onzekerheid met betrekking tot de lange termijn. Het zijn natuurlijk heel veel lange termijn projecten, waardoor het gewoon heel lang duurt voordat de financial close gerealiseerd kan worden. Hoe flexibel zijn we eigenlijk op dit punt? U heeft in de inleiding gezegd van ja, wij voeren eigenlijk een deel, hè, het bedrijvenspoor van het energiebeleid voeren we uit. Ja, u weet ook dat het energiebeleid nog niet helemaal 100% rond is. Hoe flexibel bent u? Hoe kunt u daarop inspelen? Lijkt me ook een belangrijke vraag. Dan tot slot, ik had in mijn eerdere notities, dat was in 2015, noemde u de aardwarmtecombinatie Luttelgeest, waar toen ook de firma Hogeweg bij betrokken was. Die hoor ik niet meer. Is die afgehaakt of is dat een afzonderlijk project? Kunt u daar iets over zeggen? En ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om toch een keer op werkbezoek te gaan naar Bram Bernhard, want dat lijkt me een hele interessante materie. Met een heel hoog rendement. Tot zover.
Dank u wel. De heer Boshuizen, senioren Flevoland.
Ja, voorzitter. Ik deel graag in de complimenten voor de presentatie van zojuist. Er blijven naast de velie gesteld worden, wat mij betreft, nog enkele over. U zegt op een gegeven moment, wij blijven wat achter bij onze uitzettingen. Heeft dat een bepaalde maatschappelijke betekenis? Zou dat kunnen betekenen dat de belangstelling voor uw bijdrage aan de energietransitie toch wat achterblijft bij de verwachting? En daar koppel ik aan de vraag, u maakte opmerkingen over de consultancy-tak van D.E.ON. Daar bent u, zo beluister ik het althans, duidelijk wel mee bezig. Ligt daar dan wellicht ook niet voor u een verdienmodel om op die manier aan de gang te gaan? En dan tenslotte, u werkt voor bedrijven, maar die opmerking werd ook door de collega van de Partij van de Arbeid gemaakt. Hoe zit het dan met de particuliere aanpak? En ik denk bijvoorbeeld aan het collectief aanpakken van zonne-energieprojecten door corporaties. Dank.
Dank u wel. Tot slot de heer Vulling van de VVD.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er zijn nog heel veel vragen gesteld. En op eerste plaats dank voor het fraaie resultaat tot op heden. En mooi dat we op koers liggen. Ik heb één resterende vraag en dat is met name gezien het feit dat ik ervan uitga dat u een klein beetje het veld hebt geschend in Flevoland. Welke sectoren of welke segmenten blijven wat achter om zeg maar wat enthousiast te worden en te anticiperen op de energie- of de CO2-doelstellingen die we met elkaar hebben? En in aansluiting daarop, welke partijen of stakeholders of welke rol zouden de staten kunnen hebben om die partijen ook daadwerkelijk enthousiast te gaan maken naast uw eigen rol daarin?
Dank u wel. De heer De Vries, gelukkig bent u wat gewend, dus ik geef u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal niet alleen de cursus snel schrijven, maar ook de cursus snel spreken toepassen, als we nog 10 minuten hadden. Ik maak hetzelfde rondje met uw toestemming. De vraag over de BTW is een terechte vraag. Wij zijn vanaf de start van D.O.N. bezig geweest om met de fiscus afspraken te maken over hoe de BTW die D.O.N. Normaal gesproken moet betalen over de diensten die ingekocht worden, hoe die verdeeld wordt over de BTW-plichtige activiteiten, de adviesdiensten, het ontwikkelen van projecten en de BTW-vrijgestelde activiteiten, het financieren van projecten. En waar we op uitgekomen zijn met de fiscus is een afspraak dat wij voor de jaren tot en met 2016 52% van de BTW kunnen terugvorderen en 48%, zelfs een klein beetje achter de komma, 48% niet. En dat hebben we vastgesteld op basis van de tijd die we besteed hebben aan het financieren en de andere activiteiten van D.O.N. Wat we daar ook hebben afgesproken is dat we vanaf 2017 jaarlijks vaststellen wat het verschil was of de verhouding was tussen de uren besteed aan financieren en de niet aan financieren besteden uren. Voor 2017 hebben we een verhouding van 60% niet financierbaar, 40% financierbaar gehad. En dat zorgt er ook voor dat het moeilijk terug te vinden is, wat is nou precies de BTW die je verwacht komend jaar. Heeft de fiscus natuurlijk ook een mening over. Dus wat we afgesproken hebben is dat wij 50% van de BTW op voorhand terugvragen en 50% in de boeken houden tot het moment waarop we vast kunnen stellen wat de daadwerkelijke verhouding was. De reden dat die niet op de balans staat is dat het een kost is, de BTW, die je niet kan terugvorderen. Dus hij staat op de winst- en verliesrekening en hij telt dus mee in het resultaat of het verlies van de stichting. Dus daarom staat hij niet als een reservering op de balans. Hoe verhoudt het produceren van groen gas zich nou tot de discussie over van het aardgas afgaan? In mijn visie is dat een hele verstandige transitie waar je in zit. Omdat we met z'n allen kunnen besluiten om van het aardgas af te gaan, maar niet de hele infrastructuur van vandaag op morgen vervangen hebben door een infrastructuur waarin het aardgas vrij werkt. Dus op het moment dat je in de tussentijd bezig bent met produceren van duurzaam aardgas, om het maar even zo te zeggen, denk ik dat je juist een versteviging van het project ziet. Want dat was de vraag die eraan hing, hè? Hoe zit het nou financieel? En ik denk ook dat we kunnen verwachten dat de aardgasprijzen de komende tijd nog een tijdje gaan stijgen. Dus ik denk dat vanuit het perspectief van groen gas Almere dat helemaal niet zo'n slechte zaak is. Omdat daarmee ook de inkomsten uit de verkoop van het groene aardgas stijgen. Dus voor het project is het goed. Ik denk ook dat het project goed is voor de transitie. Dan ga ik naar de SGP. De spiegel voorhouden. Ja, dat doen we regelmatig. U kent de samenstelling van de Raad van Toezicht. Dat zijn Max Oosterhuis, Lois en Loef, Hans Schut, oud-directeur Triodos Investment Management en Gerrit-Jan Zijlstra, oud-directeur van het Amsterdamse Energiebedrijf. Dat zijn allemaal mannen die een verleden hebben in het verduurzamen van Nederland. En daar dus ook alle kritische vragen die erbij horen meenemen. Dus in de besprekingen met de Raad van Toezicht hebben wij regelmatig discussies over hoe duurzaam is nou eigenlijk een groot zonneveld op een agrarisch terrein. We hebben daar wel een praktische afweging te maken, namelijk dat wij ook een versnelling moeten aanbrengen in de energietransitie. En daarmee is de afweging altijd, past het project in de energietransitie zonder dat het schade doet aan de andere maatschappelijke discussies die zouden kunnen spelen. Dus in die zin wordt dat wel degelijk meegenomen.
Voorzitter.
Yes, Simonsen.
Dit stelt me niet helemaal gerust. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar wat D66 zei over de benutting van zonnepanelen. Dat gaat al een slag dieper. Dat richt zich niet alleen op de versnelling die we met elkaar te gaan hebben, maar zijn we nou echt nuttige dingen aan het doen? Kunt u daar wat over zeggen?
Even procedureel. Ik laat interrupties toe. Dat moet ik ook wel geloof ik. Maar laten we daarmee ook afspreken dat we in één beantwoordingsronde van de heer De Vries ook het onderwerp besproken hebben. Dus schiet u iets te binnen. Als het even mee zit, geef ik u geen tweede ronde. Dus doe het gelijk. Akkoord, de heer De Vries.
Ik zal mijn best doen om in één keer juist te beantwoorden. En nog steeds de uitnodiging om langs te komen.
Ja, dat bedoel ik ook impliciet. Ja,
snap ik. Hoe goed zijn we bezig met bijvoorbeeld biomassa dan als voorbeeld? Nog steeds zijn we goed bezig. Het is altijd wel een afweging die gemaakt wordt op maatschappelijk niveau, niet op deelniveau. Waar leggen we de prioriteit? Dus bijvoorbeeld zonnepanelen kosten energie om ze te produceren. Binnen de levensduur van een zonnepaneel wordt het makkelijk terugverdiend. Is dat maatschappelijk verantwoord? Ja, dat is maatschappelijk verantwoord. Hebben wij als Deon daar nog een additionele mening over? Ja, ook. Want wij hebben een voorkeur voor het stimuleren van zonnepanelen op daken. Daar waar ze niet in de weg liggen, waar je ook geen moeilijke ruimtelijke procedures door moet. En die procedures zijn er omdat we een maatschappelijke afweging willen maken. Wat doen we met het gebruik van de locatie? Dus bij voorkeur op daken. Het wil niet zeggen dat op het moment dat er bij ons een ondernemer zich meldt met een project op de grond, dat we daar serieus naar moeten kijken, omdat het binnen onze doelstelling en binnen onze opdracht past. En daar hebben we dan wel de discussie over. Op welke manier is dit nou passend binnen onze opdracht, zonder dat het schade aanbrengt aan andere zaken. En bij biomassa, om daar even de lijn te leggen naar de Partij van de Dieren, de vraag over op het moment dat je mest vergist in een biomassa-installatie, dan is dat eigenlijk een end-of-pipe oplossing, want je hebt een intensieve veehouderij waar mest uitkomt. En door die mest nuttig toe te passen, stimuleer je de voorkant van die keten. Dat is een discussie die veel breder gaat dan Deon. Feitelijk vergroot je met een vergister het mestprobleem zelfs. Want we hebben wettelijk vastgelegd dat alles wat de vergister ingaat, of het nou mest of geen mest is, er samen voor zorgt dat alles wat er uitkomt als mest gezien wordt. Dus we zijn zelfs bezig om het mestprobleem nog iets te vergroten. Tegelijkertijd staat daar ook weer de maatschappelijke discussie over de verduurzaming van Nederland. En hebben we met z'n allen afgesproken dat mestvergisters met koolsubstraten wel degelijk als duurzame energie gerekend worden. En dan is het een beetje moeilijk om als Deon te zeggen, jongens, jullie hebben met z'n allen een hele grote maatschappelijke discussie gevoerd, maar mijn petje is het belangrijkste petje. Ik werk binnen de opdracht die u mij gegeven heeft. En binnen die opdracht past het vergisten van substraten en mest goed.
Voorzitter, ik ben druk aan het
zwaaien. Mevrouw Pestering.
Dank u wel. Mag ik dit interpreteren als een uitnodiging aan de Staten om met een initiatief daarvoor te komen? Dat Deon dat misschien niet meer actief bezig hoeft te zijn met mestvergisting?
Kijk, het staat denk ik de Staten altijd vrij om met uitnodigingen te komen en vragen te komen bij Deon. Tegelijkertijd hebben we een evaluatiemoment waarop dat ingebracht zou kunnen worden. Ik wil er wel aan toevoegen dat juist die vergisters, als je het hebt over CO2-besparing, een hele grote bijdrage leveren. Dus dat in de, ik kan het lijstje nog even laten zien, maar het zijn de vergisters die de grote bijdrage leveren, waar je met een relatief kleine investering een groot effect maatschappelijk op energiegebied betracht. Dus in de afweging die u dan als staat zult moeten gaan maken, als u die discussie gaat voeren, is het de vraag, welk probleem heeft op dit moment de voorkeur? En dat is jullie discussie.
Gaat u door.
Heel goed. Tweede vraag van de SGP. De vraag over Little Geest, dat sluit ook aan bij de vraag, waar is Leo Hoogweg? Leo Hoogweg is dus inderdaad de tweede man die zelf al bezig is met zijn eigen geothermie-installatie. We proberen daar natuurlijk zoveel mogelijk van te leren. Leo is een tijdje aangesloten geweest, hij is een tijdje afgehaakt geweest, hij is een tijdje weer aangesloten geweest. En hij heeft nu besloten om het helemaal zelf te doen. Wat hartstikke goed is, want daarmee loopt hij inderdaad een beetje voor met de boringen. En kunnen we de ervaring die daar opgedaan wordt, kunnen we gebruiken als Deon, maar ook als ACL, om te zien of de boringen op de juiste plek plaatsvinden. En je krijgt veel meer informatie over de bodemgesteldheid. Dus dat is een prettige bijkomstigheid. De SP had een opmerking met de uitnodiging om langs te komen. Het zou leuk zijn als u de wethouder ook uitnodigt, dan kunnen we de discussie voeren. Dat lijkt me wel interessant, eigenlijk. PVV. Negatief resultaat. Hoe lang gaat het door en wanneer wordt het dan eens een keertje positief? We hebben in de oprichting van Deon, hebben we altijd aangekondigd, we hebben een periode van 8 jaar waarin de gelden worden weggezet. Gedurende die 8 jaar moet er relatief veel werk gebeuren en duurt het lang voordat het geld aan het werk is. Je hebt niet vanaf start 100% aan het werk. Na die 8 jaar volgen 12 jaar waarin er relatief weinig werk is, dus ook relatief weinig kosten gemaakt worden. En waarin de gelden hun maximale opbrengst opleveren. Dus waarin ze aan het werk zijn om het resultaat te genereren. Eigenlijk is dat het model van een ontwikkelbedrijf. He, aan de voorkant investeer je om het daarna terug te verdienen. Dus de verwachting is nog steeds, op basis van de projecten die we nu in de pijplijn hebben en die we gefinancierd hebben, dat na de 8 jaar we een periode hebben waarin ook de gelden terugstromen naar Deon. De 100.000 euro, hoe werkt het nou eigenlijk op het moment dat je iets ontwikkelt? He, die ontwikkelpremie moet uit de SDE komen. Nou, eigenlijk moet die ontwikkelpremie uit de financiering van het project komen. Dus op het moment dat je zonnepanelen financiert als groot project, kan je daar een post ontwikkelgelden op zetten. En het aardige is dat die post, als je daar 100.000 euro op zo'n project zou zetten, wordt voor 80% door de bank gefinancierd, 20% door de ondernemer of door de investeerder. En daarmee krijgen ze een project waar gedurende 15 jaar kaststromen uitkomen, waarmee ze hun rente en terugbetalingen ontvangen. Dat is eigenlijk een hele normale manier van werken, wat ook in de windenergie al jaren zo werkt. En inderdaad, dat zorgt er wel voor dat de SDE-subsidies iets hoger moeten zijn dan wanneer je die kosten niet zou maken. Laat onverlet dat je kosten moet maken om projecten te realiseren. Dus of ze nou bij Deon terechtkomen of ergens anders, maakt op die discussie eigenlijk niet uit. En nogmaals, ik kom ook graag bij de PVV een keer langs. Waarom geen projecten voor burgers? Dat is een vraag die aan deze kant van de tafel ook een aantal keren langskwam. Dat staat in mijn beperkingen die ik meegekregen heb vanuit de Staten. Wij moeten ondernemers en ondernemingen financieren en geen burgers. Dat zorgt er dus voor dat we automatisch naar collectieven toe gaan die zich als bedrijf organiseren. En dan kan het wel. Dat is ook de reden waarom we met coöperaties bijvoorbeeld wel stappen proberen te zetten.
De heer Boshuizen.
Ja, meneer de Vries, is dit eigenlijk een uitnodiging om aan ons om ervoor te zorgen dat wij deze lijn wel kunnen gaan volgen?
Dat is een moeilijke vraag. Opnieuw, dat is uw keuze natuurlijk om die vraag te stellen.
Ja, maar het heeft wel maatschappelijk effect.
Ja, en tegelijkertijd heeft het ook een enorm effect op de 1,3 FTE die ik beschikbaar heb. En die afweging zou ik toch wel graag richting, hou het nou bij de wat grotere projecten waar je grotere stappen kan zetten met dezelfde inspanning als met heel veel kleine projectjes en kleine stapjes. ChristenUnie. Zijn er behoefte aan een prikkel? Ik heb hem opgeschreven. Nou, gezien de resultaten die we laten zien is het antwoord nee. Wij hebben de prikkel om stug door te gaan. En niet om bij 8000 ton CO2 op onze handjes te gaan zitten of de lening terug te storten. Wat ook had gekund onder de voorwaarden die we hebben. Dus nee, ik heb geen behoefte aan een additionele prikkel. Waar ik wel behoefte aan heb, is dat u met z'n allen bezig blijft om uw achterban te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat we nog veel meer dan wat er nu al op de teller staat aan CO2-besparingen krijgen. En die behoefte is wel groot. CDA, het beleid achter de keuzes. Als ik de vraag vertaal, is de vraag, bent u proactief op zoek binnen een bepaalde beleidslijn? Bijvoorbeeld bij zonnepanelen, volgt u daar wat de ondernemers aanbieden of gaat u zelf ook op zoek naar projecten op land? En heeft u daar dan normen voor? Ik heb net al een beetje geschetst, wij hebben de voorkeur voor die dakprojecten, ook omdat je daar bij het MKB het grootste impact kan hebben. Wat je ook ziet is dat de markt op al die agrarische gronden, De snelle ontwikkelaars, die gaan juist voor die hele grote grondopstellingen. Los van of dat beleidsmatig in dit huis of gemeentelijke huizen past. Daar hebben wij op dit moment helemaal niet zoveel toegevoegde waarde. Wij komen pas in beeld op het moment dat het ingewikkeld blijkt te zijn. En wij zetten onze energie dus liefst op die dakopstellingen. Omdat daar de meeste stappen te zetten zijn. En ook onze doelgroep het beste op aan te spreken is.
De heer Van Mellen, D66.
Even in aansluiting wat u zojuist zei. Ik kan me voorstellen, die vraag die stelde meneer Simons ook min of meer, dat u ook zich gaat verdiepen in de opslag van om die pieken en dalen in het gebruik versus productie. Om dat een beetje op te vangen. Ja. Alleen ja, het zit wel een beetje op gespannen voet misschien met de doelstelling van Deon, maar misschien kunt u daar even op ingaan.
U dringt een beetje voor en dan krijgt het antwoord zelf. Dat is helemaal goed. Want de opslag is inderdaad interessant. Ja, zeker. Het staat op onze, geeft niks. Het staat op onze aandachtsradar. Maar tegelijkertijd is de bedoeling dat wij financieren zodat het geld weer terugkomt. En op dit moment is opslag nog niet rendabel. Maar we zitten op een omslagpunt. Het komt ergens in de komende 2-3 jaar komt dat punt. En dan is het wel degelijk een aandachtspunt voor Deon. Ja. Ik ben wel naar de rechterkant. PvdA. De lage rente, of dat ook iets positiefs brengt. Ja, het brengt zeker wat positiefs. En dan wel met name voor de projecten zelf. Het is makkelijk om financiering aan te trekken als de rente laag staat. Omdat bij de beschikbare kaststromen er nu eenmaal meer geld geleend kan worden. Dus dat is voor de doelstelling van Deon heel prettig. Op twee kanten. De multiplier ligt wat hoger. En de projecten zijn wat makkelijker realiseerbaar met een marktlening erbij. Dus dat is zeker positief. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk op onze winst- en verliesrekening, het stukje waar ik zelf helemaal verantwoordelijk voor ben, hebben we daar wel last van. Particuliere initiatieven, hetzelfde antwoord als net, hè? Heel graag collectief en zo groot mogelijk. En wat als het geld op is of als er geld tekort is voor goede projecten? Ik ben pragmatisch ingesteld. Ik hoop dat probleem heel snel tegen te komen en dan kom ik met een voorstel hoe dat op te lossen. En dan denk ik aan constructies zoals bij het Utrechtse Energiefonds van de provincie Utrecht, waarin het fonds zelf een lening aangetrokken heeft vanuit de Europese Unie. En een vergroting van de hoeveelheid middelen heeft gegenereerd. Partij voor de Dieren. Zou een groter team meer verandering geven? Dat vind ik een moeilijke vraag. Efficiëntie zorgt, als je een klein team hebt, dwingt het ook tot efficiëntie. Een groter team dwingt ook tot meer overleg en meer actie intern. Ik denk wel dat het helpt, maar dat doet meteen wat op mijn andere doelstelling, namelijk om mijn operationele kosten terug te verdienen uit de hoeveelheid middelen die ik uitzet. Dat is nu eenmaal een beperkte hoeveelheid geld. Dat is ook een beperkte hoeveelheid geld die ik daarmee kan genereren. Op het moment dat u de suggestie zou doen om een groter team bij Deon neer te zetten, zou dat ook betekenen dat de kans om op basis van die gemiddeld 3,5% rendement die ik moet halen, om de kosten dan te dekken, omdat de kosten toenemen, en dan vervolgens de lening terug te betalen, die neemt dan af. Biomassa hebben we het over gehad. Beleid voor opslag hebben we het ook over gehad, D66. Het proces waarom het zo lang duurt. Ik stond helemaal klaar om in de eerste week van januari hier deze presentatie te geven. En er is hier wel iets gebeurd, schijnt. Goed. Onzekerheid met betrekking tot de lange termijn en hoe flexibel zijn we daarin. Ik denk dat we juist heel flexibel zijn. En dat zie je ook eigenlijk elke keer aan de presentatie van de pijplijn. We moeten het nu eenmaal doen met het aanbod wat er is. En binnen dat aanbod moeten we zo snel mogelijk die versnelling aanbrengen. En dat dwingt je ook tot flexibiliteit. Tegelijkertijd wil je ook wel enigszins in een beleid werken. Dat ben ik dan met CDA ook wel eens. Het kan niet zo zijn dat je eigenlijk alleen maar op alles schiet wat beweegt. Je moet wel de juiste projecten eruit zien te kiezen. Dus daar ligt onze focus ook op.
Voorzitter, even in aanvulling daarop.
De heer Vermelden.
Ik koppelde het een beetje aan de besluitvorming die we nog moeten doen over het energiebeleid. Dus dat zwaluwstaarten met hier het provinciehuis is wel heel essentieel, ja. Anders redt u het gewoon niet. Ja. Dat baamt u.
Wat correct is dat iedereen gebaat is bij een helder beleid. Alle ondernemers in Flevoland zouden het heel fijn vinden als er een heel duidelijke visie is op hoe de provincie de verduurzaming voor zich ziet. Dus dat is per definitie denk ik ook het geval. Daar zijn we bij gebaat.
De heer Vulling. Vraag.
Meneer De Vries, zegt u daarmee dat doordat wij nog geen document, zeg maar, beleid hebben vastgesteld, dat dat een handicap is voor uw uitoefening van uw klus?
Nee, ik vind dat juist het mooie van de energieagenda. De energieagenda is een proces geweest waarin de gemeente, VNO-NCW, HVC, de provincie, Deon met elkaar gesproken heeft over wat zijn onze intenties nu eigenlijk. En die intenties zijn niet veranderd doordat het tekenen van het document nog niet gebeurd is. We hebben dat proces is in gang gezet. En dat zorgt er ook voor dat ook die verbindingen al wat gelegd zijn binnen de samenwerkingspartners in de energieagenda die nog getekend moet worden. Dus nee, het is geen handicap. Het is natuurlijk wel een bevestiging van het feit dat we dit met z'n allen willen. Dat zou wel fijn zijn. Seniorenpartij. Geeft het achterblijven van de uitzending een gebrek aan behoefte van financiering weer? Ja, deels natuurlijk wel. Ja. Dat betekent namelijk dat op het moment dat wij grotere hoeveelheden geld in dezelfde projecten zouden moeten steken, geeft dat weer dat er minder geld in de markt te halen is. Dus andersom geldt het ook. Op het moment dat wij een klein deel in een project kunnen financieren, omdat de rest in de markt gefinancierd wordt, is er minder behoefte. Het feit dat we financieren laat zien dat die behoefte er wel is, maar dat die dus kleiner is dan aan de voorkant wellicht gedacht. Het verdienmodel op de adviestaken, ja, dat is natuurlijk een klein deel van de manier waarop we proberen om de operationele kosten van Deon ook gedurende die eerste 8 jaar te dekken. Er zit een verdienmodel, tegelijkertijd heb ik er geen enkele behoefte aan om commerciële activiteiten in de onafhankelijkheid van Deon te brengen. Los van de vraag dat ik denk dat dat niet zou mogen, wij zijn er niet om met overheidsgeld een commerciële activiteit op te zetten. Denk ik ook dat juist de kracht is dat wij onafhankelijk zijn van commerciële activiteiten. Dat wij oprecht die ondernemer kunnen uitnodigen om zijn project te realiseren. En op het moment dat wij een andere adviseur vinden die het overneemt, we dat ook stimuleren.
Voorzitter.
De heer Boshuizen.
Maar meneer De Vries, vanuit uw discipline kent u de markt. En juist in dit deel van de markt is het goed en rendabel werken. Dat kan goed voor u zijn.
Dat is correct. Dat is correct. Ik ben alleen ook niet de enige die in dit deel van de markt werkt. Hè. Dus dat is de afweging. Maar ik ben het helemaal met u eens. Hè. Het staat ook niet voor niks in de begroting als een onderdeel van de inkomsten. Tot slot, VVD. Welke rol zouden staten kunnen nemen om eventueel achterblijvende marktsegmenten te stimuleren en te enthousiasmeren? Dat is een moeilijke vraag. Wij werken met name met MKB'ers. En in het MKB heb je een grote segmentatie. Je hebt partijen die graag willen, je hebt partijen die eigenlijk nooit willen. Ik denk dat die energieagenda zou kunnen helpen om alle partijen in ieder geval zich bewust te maken van het feit dat we met z'n allen zouden moeten willen. Dat zal helpen, ook vanuit de staten. Ik denk ook dat het zou helpen wanneer de staten een signaal geven dat ze bereid zijn om dat startmotortje op gang te brengen, ook voor die partijen die niet willen. Maar niet als cadeautje of als subsidie, maar echt als startmotor. Dus dat Deon, wat wij nu aan ontwikkeling doen, misschien op een wat grotere schaal ook zouden kunnen gaan doen. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Ik ben rond.
Dank u wel. De heer De Vries, meneer De Vries, u hebt gemerkt dat zowel wat betreft de kwantiteit van de vragen, maar ook de kwaliteit van de vragen, deze commissie een warm belangstelling heeft voor Deon. Dat was de vorige jaren overigens ook al gebleken. Hartelijk dank voor uw bijdrage, voor uw presentatie. Er zijn een heleboel vragen weer bij ons beantwoord. En dan zien we elkaar in elk geval weer volgend jaar terug. Dank u wel.
Dank u wel.
Dan stel ik voor dat we even kort 5 minuten pauzeren, alvorens we overgaan tot het volgende agendapunt. Akkoord, 5 minuten. Beste mensen, ik stel aan de orde agendapunt 11. En die gaat over de zienswijze over dieren in de natuur. De Raad voor de Dierenaangelegenheden van de Rijksoverheid heeft in de zienswijze RDA zienswijze wegen van welzijn van dieren in de natuur een afwegingskader gepubliceerd om als geleider te dienen bij de beslissingen rond de niet gehouden dieren. Dit is het IPO aangeboden aan gedeputeerde van Gelderland, de heer Jan-Jacob van Dijk. En die is voorzitter van de adviesgroep Vitaal Platteland. En namens de provincies heeft hij dat in ontvangst genomen. Mevrouw Vestering heeft ons hierop geattendeerd en verzocht het te agenderen. En ons verzoek zal de Raad van de Dierenaangelegenheden hun afwegingskader in deze commissie toelichten. En mevrouw Vestering heeft mij verzocht om een toelichting te geven. Dat mag u vanaf die plek doen.
Ja, dank u wel. Fijn dat het vanaf deze plek mag. Ook, ik weet niet welke andere plek ik had gemogen, maar dit is een mooie plek. De Partij voor de Dieren heeft inderdaad het initiatief genomen, en volgens mij was dat ergens in januari al, om het rapport Wegen van Welzijn van Dieren in de Natuur van de Raad
voor die aangelegenheden te agenderen in de commissie Duurzaamheid. En dit rapport verscheen al in oktober 2017 en is een vervolg van de in 2012 gepubliceerde afwegingskader Zorgplicht Natuurlijk Gewogen. En dit afwegingskader dient als geleider bij beslissingen rondom niet gehouden dieren. En de provincie heeft een zorgplicht voor de dieren die leven in de natuur. En de Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat de provincie deze verantwoordelijkheid goed en zorgvuldig invult en daarbij altijd de best mogelijke keuze maakt voor het dier. En als partij hebben wij de afgelopen jaren keer op keer gehamerd op fouten die gemaakt zijn bij onder andere de ontheffingsverleningen als het gaat om doden van dieren en dieren die in vele gevallen onrechtmatig gedood zijn. Ontheffingen die verleend zijn voor bijvoorbeeld de jacht op ganzen, zwanen en vossen en nog veel meer dieren in Flevoland. En graag willen wij dat er bij dergelijke besluiten en ontheffingsaanvragen die dieren aangaan er niet lichtzinnig gedacht wordt en ontheffingen niet zomaar klakkeloos verleend worden. En daarom zouden wij graag een handvat willen bieden met het in gebruik nemen van het afwegingskader van het RDA. Hoe ga je nu bijvoorbeeld om met een kippenhouder die graag zijn kippen in een vrije uitloopsituatie wil rond laten lopen, maar waarbij vossen bijvoorbeeld af en toe een kip grijpen? Hoe weeg je dan de belangen van zowel de kip als de vos af en bescherm je beide dieren? Dat zijn vragen die met behulp van dit afwegingskader beantwoord kunnen worden. En we zijn dan ook blij en dankbaar dat de Raad voor Dieraangelegenheden vanavond hier kan zijn om een toelichting te geven op hun rapport en aanbevelingen. Waarvoor dank. Onze fractie wil graag na vanavond de input van de commissieleden meenemen en het initiatief nemen van hoe we dit afwegingskader kunnen implementeren in de afwegingen die de provincie maakt als het gaat om dieren in de natuur.
Dank u wel voor deze toelichting. Zoals al gezegd, vraagt de Raad voor de Dierenaangelegenheid met deze zienswijze aandacht voor het gemeenschappelijk afwegingskader. Mevrouw Vestering heeft al gememoreerd bij het nemen van besluiten rond wilde dieren. Conform ons reglement is er per vergadering, en ik kijk ook naar de tribune, 20 minuten beschikbaar voor insprekers. En deze spreektijd wordt naar evenredigheid verdeeld over de insprekers en dat zijn er 8 à 9. Om alle insprekers toch de kans te geven, stel ik voor dat een ieder maximaal 3 minuten spreektijd krijgt. Daar kom ik straks nog op terug. We hebben ze net aan het begin van de vergadering met u afgesproken dat alle insprekers aaneensluitend het woord krijgen. Daarna zal elke fractie maximaal 1 minuut gelegenheid krijgen om verhelderende vragen te stellen. En na die gestelde vragen krijgen de insprekers maximaal 1 minuut voor de beantwoording van aan hen gestelde vragen. Dus ik verzoek de insprekers ook dat die vragen te noteren. En dan even achtergrond en setting van dit agendapunt. En dan kijk ik ook met name even naar onze gasten. Ruim een jaar geleden heeft... Ik doe dat omdat ik de indicatie heb gekregen dat een aantal insprekers de verbinding tussen dit agendapunt en de discussie over de grote grazers in de Oostvaardersplassen willen leggen. Die vrijheid hebben ze uiteraard en die krijgen ze vanavond van ons. Maar de achtergrond van deze commissie en dit van de Staten is als volgt. Ruim een jaar geleden hebben de Staten een motie aangenomen. En de strekking van die motie is dat de meerderheid van de Staten op zoek is naar een andere... Hoe moet ik het dus even netjes zetten, een andere opzet van het beheer van de grote grazers. Dat is allemaal omkleed met erg veel afspraken en juridische regels. Vandaar dat we als provincie de commissie Van Geel ingesteld hebben. En deze commissie opdracht hebben gegeven... help ons in het woud van in het oerwoud eigenlijk van regels om te zoeken naar een andere beheersmethode van de grote grazers
Wat is er mogelijk en wat adviseert u ons? We hadden met z'n allen gehoopt dat de commissie voor de winter klaar zou zijn met haar advies. Dat is helaas niet gelukt. De laatste informatie die wij hebben is dat op 25 april de commissie van Geel met haar advies naar ons toekomt. We hebben voorafgaand aan deze vergadering een bijeenkomst gehad van de begeleidingscommissie die het hele proces begeleidt rondom de discussie van de grote grazers. En uitgaande van dat op 25 april het rapport van Geel ter beschikking komt, willen we proberen om 6 juni, zowel de middag als de avond, geheel te besteden aan de discussie over het rapport van Geel. U begrijpt dat nadat het rapport aangenomen is, gaat GS, gedeputeerde staten, er iets voor vinden en zal met een voorstel komen. Wel nu, dat voorstel gaat, als het allemaal gaat lukken, besproken worden op 6 juni. In een 's middags beeldvormend, wat ons betreft, en aansluitend 's avonds oordeelsvormend. Dat betekent dat op die 6 juni er volop gelegenheid zal zijn voor insprekers om over dat onderwerp te zeggen wat ze willen zeggen. En aansluitend daaraan hopen we op 11 juli dit onderwerp in de Provinciale Staten te behandelen. Zodat daar is overigens geen gelegenheid tot inspreken, maar als het allemaal lukt, maar dat is afhankelijk van een aantal zaken, willen we proberen om in 11 juli in de Statenvergadering tot een oordeel te komen. Dus een extra Statenvergadering hebben we voor ogen. 11 juli. Dus een extra Statenvergadering. Er staat nu niks gepland. Want we vrezen dat op de bestaande Statenvergaderingen de agenda al vol genoeg is. En het streven is op 11 juli dat te doen. Ik zie tussendoor.
Ja, voorzitter, even een vraag. Waarom is ervoor gekozen om weer beeldvormend en oordeelsvormend op één dag te doen? Want daar hebben we met dit onderwerp slechte ervaringen mee. En ik vind het ook wel een onderwerp waarvan je zegt van nou, dat zou ik ook wel eens even mee willen terugnemen naar mijn fractie bijvoorbeeld, voordat we daar echt een definitief oordeel over hebben. En die mogelijkheid heb je dus nu niet. Terwijl we op zich die tijd wel hebben, denk ik.
Dus, die tijd is ook niet.
U zegt 25 april komt het rapport en 6 juni, dat zijn bijna 5 weken die daartussen zitten.
Ja, maar GS heeft al gestrubbeld dat dat wel heel erg snel is voor de behandeling bij haar. Dus wij hebben daarvoor gekozen, maar goed, het kan fout zijn, maar gelet op de discussie die we in het verleden over dit onderwerp hebben gehad. Is er bij alle fracties wel een beeld ontstaan. En in deze samenstelling van deze commissie beeldvormend over dit onderwerp spreken is gebleken redelijk moeizaam te zijn. Dus onze inschatting was wel beeldvormend. Maar gelijk daarop volgend gewoon de discussie doorgaan en ook oordeelsvormend.
Ja, voorzitter, dat lijkt mij niet verstandig. Maar goed, misschien moeten we daar in een ander platform maar even over doorspreken wat de goede procedure is. Maar het lijkt mij niet verstandig gezien de voorgeschiedenis op dit onderwerp.
Voorzitter, ja, de heer Reus.
Het onderwerp is te belangrijk om dat in een snelle exercitie af te doen. Dus eigenlijk vind ik het voorstel van de heer Pel, steun ik wel. En ik zit meteen naar de agenda te kijken. We hebben 27 juni ook een Commissie Duurzaamheid. En volgens mij is dit een van de belangrijkste onderwerpen waar we dit jaar over gaan praten. Dus dan zou ik willen voorstellen de beeldvorming op 6 juni. Dat is de D van dieren. En dan de 27 juni de oordeelsvormende ronde te houden. Als dat kan. Want ik snap wat de heer Pels zegt. Iedereen wil waarschijnlijk nog even conclaaf met zijn fractie hebben. En ik weet ook niet of we in de beeldvorming er in één keer doorheen komen. Want het is een buitengewoon ingewikkeld onderwerp. Dus als het mogelijk is naar de 27e, dan steun ik het voorstel van de heer Pels. Als het niet kan om agenda technische redenen, dan moeten we er een mouw aan passen of wat dan ook. Maar ik snap het verzoek.
Misschien mag ik een richting geven. Ja. De achterliggende idee hierbij is dat de planning voorziet in statenbehandeling 18 juli. Dat is de laatste vergadering voor de zomervakantie. Ja, ja. Maar dan moet het wel tot besluitvorming komen. Want als dat niet gebeurt, dan gaan we over de zomer heen. En dan gaat het in september. En dan, dan moet je weer opnieuw eigenlijk dat dossier oppakken. En dan is het bijna, gaat het alweer sneeuwen, zeg maar. Hè? Dan is het weer winter. Dus de idee van, ja, dan komt het er wel op aan dat 18 juli tot besluitvorming komt. Dat was wel de overweging. Ja, dus dan moeten we ons daar ook wel op richten. En vandaar ook de idee van, ja, oordeels, ja, beeldvormend. En dan oordeelsmoment, hoe stel je je voor dat dit gesprek over Oostvaardersplassen beeldvormend gaat? Daar wil ik best een weddenschap op afsluiten. Dat we na de eerste drie zinnen natuurlijk al helemaal meteen met elkaar in het politieke gesprek zijn. Dus, maar wel natuurlijk zeg maar, op de dag wel het onderscheidsmakend, maar in de praktijk zou je daar misschien iets tijdwinst in kunnen boeken. Dat was de idee hierachter, om wat ik toegelicht heb, te voorkomen dat we in het najaar, nou, en als er nog iets anders tussendoor komt, dan zitten we weer in de vertraging. Dat willen we toch echt absoluut voorkomen, de toelichting.
Het idee erachter was om juist er echt tijd voor te reserveren dat we deze discussie zorgvuldig doen. Als het over twee, want dat betekent in het voorstel dat alle agendapunten van de zesde naar de 27e gaan. Dus die verschuiven. En als we twee datums ervoor gebruiken, dan is het een onderdeel van een agenda waar ook andere zaken op staan. En het is geen uitnodiging voor mij, maar het is niet helemaal ondenkbaar. Hoe moet ik dat nou zeggen? Laten we zeggen, het zou best kunnen dat er dan ook weer een behoorlijk aantal insprekers komen, waar we gewoon ook de tijd voor moeten reserveren. Dus de achtergrond is dat we gewoon een middag en een avond daar de tijd voor nemen. Dus, ja, dat zijn, maar je kunt van verschillende kanten inschieten.
Het is niet goed om dat nu te verdagen naar het seniorenconvent. Anders gaan we hier heel lang over de procedures praten, ja?
Oké, okay. Het seniorenconvent is binnenkort ook. Laat hij daar met wijze woorden over nadenken. Dat betekent ook dat uiteraard de insprekers mogen zeggen wat ze willen zeggen, maar dat we de echte discussie over het onderwerp Oostvaardersplassen over enige tijd gaan hebben. En daar nemen we gewoon als commissie en als staten de tijd voor. Dus ik wil ook een beroep doen op de statenleden als u straks vragen stelt aan de insprekers, om die vragen te concentreren tot dit agendapunt, namelijk de zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden en niet uit te wijden naar de discussie over Oostvaardersplassen, want die krijgen we nog. Dan tot de insprekers. U krijgt allen 3 minuten. Na 2 minuten ga ik u aangeven dat u nog 1 minuut heeft. En als de 3 minuten voorbij zijn, vraag ik u weer te gaan zitten en geef ik het woord aan de volgende. Ik heb de volgende volgorde. Eerst mevrouw Oosterbaan, dan mevrouw Schelling, dan mevrouw Bierman, mevrouw Van den Broek, de heer Metsenmakers, mevrouw Rutten, mevrouw Schulting, mevrouw Schiefink en de heer Present. Ik geef het woord voor 3 minuten aan mevrouw Oosterbaan. Ja, mevrouw Oosterbaan.
Goedenavond, dames en heren. Dank u wel dat ik hier mag spreken vanavond. Ik sta hier namens de overgebleven dieren op de Oostvaardersplassen, maar ook namens vele burgers van Flevoland, degene die u straks gaan kiezen. Het begin van de OP was prachtig groen en groot, zo was het eens. Een geweldig stuk natuur, runderen en paarden komen, daarna de edelherten en uitgezette dieren uit alle windstreken. Het gaat totaal mis door de overdracht aan SBB, de huidige eigenaar. Velen van ons verdragen dit leed in onze achtertuin niet meer. Al jaren kom ik er. Ik heb het achteruit zien gaan tot wat het nu is geworden. Een kaal maanlandschap. Ongeschikt voor de edele dieren, runderen. Maar ook voor het oorspronkelijk doel, de vogels. Het is namelijk zomers
redelijk geschikt voor een groot aantal grazers, ondanks de overmatige onkruidbegroeiing, zoals het giftig Jacobskruid. In de winter is het zo arm als het er nu uitziet, zonder voedsel en beschutting en totaal ongeschikt voor welk dier dan ook. Uitbreiding van het gebied is de oplossing, wordt van verschillende kanten geroepen. Wat is hier dan van het doel? Bedenk wel goed om de corridor naar het Horsterwold te maken en het ex-gebied vrij te maken. Dit raakt op den duur ook weer vol en begint het lijden weer van vooraf aan en de discussie ook weer van vooraf aan. Ik ben niet opgevoed met diermishandeling en vind dat de provincie Flevoland hier een voorbeeldfunctie in hoort te geven. Ik neem mijn kinderen niet mee naar de Oostvaardersplassen. Politiek van Flevoland zorgt ervoor dat er zomer en winter voldoende voedsel aanwezig is voor de aanwezige dieren. Ik sta hier voor de dieren, maar ook voor mezelf. Ik kan het leed niet meer verdragen. Ik ben opgevoed door natuurliefhebbers en ik heb geleerd dat alle dieren, gehouden of wild, zorg nodig hebben. Indien het mogelijk is, zou ik graag vernemen waar de 86 miljoen subsidie aan opgaat, die de OVP per jaar opstrijkt. Waarin is het geïnvesteerd? Er moet iets gebeuren.
U hebt nog 1 minuut.
Er moet iets gebeuren. Op deze voet kan het niet doorgaan. Ik kom al vanaf 1983 in Oostvaardersplassen en ik zie dus wat het nu geworden is. Nu grazen zelf. De gezondheidstoestand van de dieren is dermate slecht door jarenlange tekorten aan alles. Zelfs de dierenbescherming spreekt van onnodig lijden. Bent u er al eens geweest? Ga dan een wandeling maken en kijk eens om u heen. Waarom een zo sterk verwaarloosde dierentuin met hand en tand verdedigd wordt in dit ziek beleid. Struikel niet over de kadavers. Zelfs de onafhankelijke dierenartsen die het gebied bezochten zeggen dat dit beleid moet stoppen. Ook de Koninklijke Vereniging van Dierenartsen zeggen dat dit beleid moet stoppen. Het is te begrijpen dat iedere politicus niet overal verstand van kunt hebben. Maar luister dan in ieder geval naar de specialisten die het wel weten kunnen. Juridisch klopt er niets van. De reactie van meester Julian Bos, advocaat bestuurrecht bij Nato Dulith. Rotterdam was klip en klaar. De beheerder van een Natura 2000 gebied.
Wilt u overgaan naar uw afrondende zin?
Kan via de zorgplicht verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten als dit ten koste gaat van de te behalen Natura 2000 doelstelling in het, van het gebied.
Sorry. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik geef het woord aan mevrouw Schelling.
De Oostvaardersplassen, ooit bestempeld als industrie, is gebruikt voor de hypothese van meneer Vera. Hij noemde het natuur en wild. Maar die droom is ten einde. De verantwoordelijken moeten de fout erkennen. En de ogen openen en zien dat alle onderhavige wetgeving in geen enkel opzicht strookt met de waarheid en de werkelijkheid. Het is een desolate vlakte, vergelijkbaar met de planeet Mars. Onderbouwd met wankelende rapporten, uitgemergelde en kreperende dieren die geen kant op kunnen, waarbij de meerderheid sterft door honger of de kogel. Een Nederland wat de wereld overgaat als de Killing Fields, wat bij u Oostvaardersplassen heet. Ik heb bestuursrecht gestudeerd, een ruime ervaring met politieke werkwijze en ben tot de conclusie gekomen dat dit mislukte, falende project met de overlappende wet Natura 2000 in geen enkel opzicht strookt met de werkelijkheid en dat door de instandhouding van de Vera-droom een ernstig maatschappelijk probleem is ontstaan. U bent hierin verantwoordelijk. 30 dagen lang heb ik dag en nacht het dossier bestudeerd, van begin tot het einde. Regelgeving getoetst, alle onderhavige jurisprudentie gelezen en gesprekken gevoerd met deskundigen, wetenschappers en mensen aan de grond. Op een afstand heb ik gezien hoe het door u gecreëerde maatschappelijk probleem is ontstaan en tegen emotie is geen enkele wetgeving opgewassen. Ik heb dit alles geanalyseerd en gefileerd tot op het bot. De stelling van een stichting Dier en Beleid is helder en transparant. Een beleid waar het dierwelzijn voorop staat, gestaafd aan de werkelijkheid en getoetst aan de daarbij behorende juridische kaders. We houden het zuiver, dan blijft de uitleg aan de rechter ook eenvoudig. Het gaat hier om leven, levende haven, wat in geen enkele wetgeving een stervende haven mag zijn. Zelfs niet met de huidige wet implicering. U bent hierin alle verantwoordelijk. Wij bieden binnen de stichting de mogelijkheid om aan alle belanghebbenden, zo ook de overheid, op een juiste wijze de procedures te volgen, mee te participeren en als het nodig zijn, te begeleiden naar de gerechtelijke macht. Wij als stichting gaan op eigen initiatief sowieso handelen met dit dossier. Voor, tijdens en na uw besluitvorming.
U hebt nog 1 minuut.
Mede opgebouwd met de vele mensen, het is strak geciteerd en feitelijk aantoonbaar. Wij gaan ervan uit dat u als overheid binnenkort met een rapport laat presenteren wat constructief zal zijn en het welzijn van de dieren zal respecteren. Indien het anders blijkt te zijn, dan zal Stichting Dieren en Beleid de stem van de grazen laten horen. En velen met hun. De Veradroom is ten einde. Het is een nachtmerrie geworden en ik ben wel blij met de beeldvorming die is voorgesteld zojuist.
Dank u wel. Wordt aan mevrouw Bierman.
Goedenavond, meneer de voorzitter, commissieleden. Met betrekking om de Oostvaarders tot de Oostvaardersplassen waren de laatste weken op zijn zachtst uitgedrukt een emotionele rollercoaster, waarbij veel dierenleed en felle protesten van de burgers de revue passeerden. Voor alle betrokkenen is een herhaling niet toelaatbaar. Reeds vanaf december 2017 was er voor de ruim 5200 grote grazers geen voedsel meer voorhanden. En onze angst voor een enorme populatiecrash werd pijnlijk duidelijk door het enorme afschot in januari, februari en maart. Naar schatting zijn er ruim 3000 koeien, paarden en edelherten van honger gestorven. En dit is ethisch en moreel gezien niet acceptabel. Wij zijn blij dat het college Staatsbosbeheer de opdracht heeft gegeven om bij te voeren. Want zonder het bijvoeren, door met name de onbaatzuchtige burger, bijvoerde ploegen, was vrijwel de gehele populatie gecrashed. Ondanks in ECMO 2 duidelijk staat vermeld dat de dieren niet langdurig aan honger mogen worden blootgesteld. En dat in alle tijden een populatiecrash moet worden voorkomen. Kan de provincie en of Staatsbosbeheer mij informeren of het juist is dat er nog dagelijks tientallen dieren worden afgeschoten, ondanks er wordt bijgevoerd? Zo ja, waarom vindt dit afschot plaats? Nou, wil niet. Het is goed dat de commissie van Geel de recente gebeurtenissen in haar advies zal verwerken. Want het staat onomstotelijk vast dat het huidige beheer niet meer kan rekenen op de steun van de samenleving en enorme maatschappelijke onrust veroorzaakt. Het dierenwelzijn met de hoofdletter D, een rijke biodiversiteit en de draagkracht van het gebied zullen de pijlers moeten worden voor het nieuwe beheer. De minister heeft in de brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het advies van de commissie van Geel een review is. Zoals genoemd in de overeenkomst afgesloten tussen het Rijk en de provincie. Ik verzoek u dringend de ruimte die de minister heeft geboden te benutten en nog deze zomer met een nieuw en diervriendelijk beleid te komen. Uiterst belangrijk is wederom geen nieuwe commissies in te stellen. De inhoud van de metershoge rapporten is bekend en het huidige beheer heeft geleid tot de verloedering van de eens zo vrije Oostvaardersplassen en het onbeschrijfelijke lijden en de dood van tienduizenden grote grazers. Een nieuwe commissie leidt slechts tot extra vertraging met het risico op een herhaling van de hongerwinter 2018 en dit mag nooit en te nimmer meer gebeuren. Dan wil ik er even aan toevoegen dat wij de komende dagen onze e-petitie indienen. De commissaris had vandaag geen tijd, dus het gebeurt morgen of overmorgen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bierman. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van den Broek.
Voorzitter, bij interruptie.
Ja, heer Miske.
U heeft in de inleiding duidelijk gezegd van het stuk wat daarvoor voor ons ligt is van de Raad van de Dierenaangelegenheden, het afwegingskader. Daar willen we het graag met z'n allen over hebben. Dus we moeten niet een discussie voeren over Oostvaardersplassen. Dat komt op een ander moment. Ik heb nu 3 insprekers gehoord. Het gaat alleen maar over Oostvaardersplassen. Het heeft geen enkele relevantie tot dit document. Bent u nu van plan om iedereen het woord te geven over Oostvaardersplassen of wordt er nu ook ingegrepen?
Ik heb al in bij mijn introductie aangegeven dat de insprekers mogen zeggen wat ze willen zeggen. Dat is hun vrijheid en die ga ik ze absoluut niet ontnemen. Ik heb een verzoek gedaan aan de statenleden om zich te beperken tot het agendapunt. Maar de insprekers mogen wat mij betreft zeggen wat ze zeggen willen en daar gaan we naar luisteren. Ik geef het woord aan mevrouw Van den Broek.
Dank u wel. Goedenavond. Ik verwijs bij deze naar mijn schrijven aan Carola Schouten van 7 maart jongsleden die nu onder u is verspreid. De tijd is helaas nu te kort om daar inhoudelijk op in te gaan. Op mijn schrijven aan haar, 7 maart jongsleden, heb ik tot op heden geen reactie gekregen. Tot mijn verbazing blijkt ze wel razendsnel te kunnen reageren in de media aangaande de boswachters, die afgelopen zondag totaal buiten schot zijn gebleven tijdens het actievoeren. Het lijkt er eerlijk gezegd heel erg op dat onze minister zichzelf schuldig maakt aan stemmingmakerij. Ze spreekt zich duidelijk uit in de media dat we bij de politiek moeten zijn. Ik ben hooglijk verbaasd, aangezien ik tot op heden geen reactie van haar heb ontvangen en ze geen gebruik maakt van mijn aanbod het onmetelijke dierenleed in de Oostvaardersplassen nader toe te lichten. Schijnbaar trekt zij zich niks aan van mensen die aan de bel trekken omdat de dieren in de Oostvaardersplassen alle waardigheid ontnomen is, verhongeren en onvoorstelbare pijnen lijden. Ik heb dit de afgelopen weken voldoende zelf met eigen ogen kunnen zien. Onze minister had weken geleden al kunnen voorkomen dat de acties harder zouden worden, door simpelweg de dieren te laten verzorgen, zoals ik gevraagd heb in mijn brief. De dieren laten verzorgen is de eerste stap in de oplossing van de problematiek van de Oostvaardersplassen. De dieren een stuk waardigheid teruggeven, middels voldoende voeding en verzorging, zal ook de ongeruste burgers tot rust brengen. Dan kan ook in alle rust de commissie van Geel afgewacht worden en naar verdere oplossingen gezocht worden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van den Broek.
Voorzitter, de vraag.
Mevrouw Luijer.
Kunnen wij een overzicht krijgen van de insprekers? Want dat lijkt me wel prettig om toch de afloop ook te weten, ook al gaat het over Oostvaardersplassen, dat we toch even weten wie heeft hier ingesproken, wanneer. En dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Ja?
De griffie gaat haar best doen om die informatie te verzamelen. Ja. We gaan zover dat als insprekers behoefte hebben om hun op schrift gestelde verhaal ter beschikking te stellen aan de griffie, dan zal de griffie voor versturing naar u zorgen. Ik ga het woord geven aan de heer Metsenmakers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben Bas Metsenmakers. Ik heb opleiding gedaan, middelbare landbouwschool en kadercursus rundveehouderij. Dus ik weet echt wel wat grote grazers nodig hebben en hoe ze eruit horen te zien. Ik heb dit al 20 jaar op de voet gevolgd. Met elk jaar de stille hoop dat de politiek een doorbraak zou bereiken om aan dit waanzinnige beleid een einde te maken. Maar aangezien Frans Vera zo stevig in het zadel zit en hij wordt geloofd op zijn woord, de schepper van de oernatuur. Ik ben het helemaal zat en nu de hete aardappel bij de provincie Flevoland ligt, dacht ik, nu moeten we ingrijpen, want de provincie is nog wel met een paard vooruit te trekken. Maar helaas, ik ben tot de conclusie gekomen dat ook de provincie de hakken stevig in het zand zet en absoluut niet van plan is om ook maar een klein beetje medewerking te verlenen, om bij te voeren of wat dan ook. Samen met Staatsbosbeheer zijn zij verantwoordelijk voor het leed van duizenden herkauwers en paarden. En u kent misschien het spreekwoord als boer: een paardentand en een vrouwenhand staan nooit stil. En ik weet niet of u dat snapt, dat spreekwoord, anders wil ik dat nog wel even uitleggen. Maar dat geldt voor een paard, maar dat geldt voor een herkauwer net zo goed. Ik betreur het dat ik hier moet staan en ik wil het advies geven dat we heel gauw om de tafel gaan zitten. Want het is 5:30 in plaats van 11:55. Er zijn al veel te veel grote herkauwers de hongerdood gestorven. Ik ben echt wel wat gewend, maar wat ik gezien heb, ik kan er niet van slapen. En ik ben van mening dat we heel gauw om de tafel moeten, want anders krijgt de provincie nog een vele hetere aardappel op zijn bord. En daar wil ik het bij laten. En ik ben bereid om een gesprek en met alle hoofden van de actiegroepen, maar we laten ons geen zand in de ogen strooien en ook geen knollen voor citroenen verkopen. en het hooi wat ingezameld is door de boeren uit Drenthe, wat best hooi is, en dat weten boeren heus wel wat voor hooi ze brengen, die brengen geen rotzooi, die brengen goed hooi. En als staatsbosbeheer dat met veel poeha met de provincie in ontvangst neemt, en vervolgens word ik gebeld, en dan kan ik u man en paard noemen, dat de andere dag het hooi voor niks opgehaald kan worden, en dat dan de dames nog denken dat staatsbosbeheer het gaat bemonsteren in Oosterbeek, dan weet ik wel beter, ze zijn helemaal niet van plan om dat hooi te voeren. En dan gaan ze demonstratief een beetje bijvoeren op 6 plekjes. 100 gram voor een grote grazer. Nou, ik weet niet hoeveel droge stof een grote grazer nodig heeft. Ja, ik weet het wel, maar misschien u niet. Ik ben het helemaal zat en ik ben bereid tot een gesprek. En er moet gauw een gesprek komen, anders krijgt de provincie een hele hete aardappel op zijn bord. Dank u wel.
Dank u wel, heer Metsmakers, voor uw bijdrage. Ik geef nu het woord aan mevrouw Rutten.
Nou, goedenavond, lieve mensen. Ook ik wil het met u hebben over de Oostvaardersplassen. Het is een moeilijk en complex onderwerp. Er is zoveel boosheid dat het bijna niet meer mogelijk is een goed gesprek te voeren. Dat begrijp ik best. Ik zou kunnen volstaan met het zeggen, is het zo moeilijk dat het is zo moeilijk voor de dieren om daar te overleven. Laten we ze in deze barre tijden gewoon voldoende eten geven. Maar mensen praten en praten maar, terwijl de dieren daar sterven. Het ene woord haalt het andere uit, laat staan dat we elkaar begrijpen. Er moeten nu spijkers met koppen worden geslagen om verder leed te voorkomen en een oplossing te vinden voor dit nu al jaren duurt voortdurende probleem. Laten we de handen ineens slaan en proberen met naar elkaar te luisteren. We moeten immers straks bij voorkeur wel weer samen door één deur kunnen. Het project Oostvaardersplassen is uit de hand gelopen. Het dieren- en gebiedsexperiment is totaal mislukt. Dat is het enige dat hieruit kan worden geleerd. Daar zouden wij, u en ik, lering uit moeten trekken. Zo niet weer, niet in mijn land. Het liefst had ik gezien dat Staatsbosbeheer dat zelf al in een vroeger stadium had ingezien en met maatregelen was gekomen. Dan was dit allemaal niet nodig geweest. Nu staan buren tegen buren op, burgers tegen politiemensen en burgers tegen boswachters. Men maakt elkaar uit voor rotte vis en in het licht van dit onderwerp vind ik dat een belediging voor de vis. Staatsbosbeheer dat zij niet tijdig iemand naar voren heeft geschoven die in staat was om wel op een rustige en heldere manier met protesterende mensen te kunnen spreken. Ik ben ervan overtuigd dat de ophef dan van nu niet nodig was geweest. Maar de dieren krijgen met uw hulp een nieuwe kans. Tenminste, dat hoop ik van harte. Laten we die kans grijpen en dan graag met alle neuzen in dezelfde richting.
U hebt nog 1 minuut.
Ik heb geen enkele behoefte aan politici die elkaar in de haren vliegen of proberen te goede sier voor hun persoonlijke partijgewin te maken, terwijl de dieren nog steeds verrekken van de honger. Er zullen compromissen moeten worden gesloten, dat kunnen de dieren niet. Maar daar moeten wij uitkomen. Voor de goede orde, ik ben niet boos op iemand, hooguit op mezelf, dat ik het zover heb laten komen. Maar u en ik kunnen nu iets doen, door het leed van nu te beperken en het leed in de toekomst te voorkomen. We hebben de plicht om goed voor de dieren te zorgen, tam of wild. Het maakt niet uit. En wij moeten ervoor zorgen dat er nooit meer dieren zullen zijn als in de Oostvaardersplassen. Ze redelijkerwijs het jaar rond te eten geven, dan durven wij weer te zeggen dat we naar de Flevopolder komen. Dan durven wij straks familie en vrienden weer uit te nodigen om te komen genieten van deze prachtige Oostvaardersplassen. En dan heeft u als bestuurders, onze volksvertegenwoordigers, op een bewonderingswaardige manier revanche genomen op het verleden. Als u vanavond over duurzaam gaat praten, houdt u dat dan in uw achterhoofd. Bedankt.
Bedankt, mevrouw Rutten. Ik geef het woord nu aan mevrouw Schulting.
Goedenavond, lieve mensen. Ik wonderbaarlijk ga ook over de Oostvaardersplassen praten. Ik sta versteld over hoe mensen, organisaties en overheidsinstellingen onder elkaar zich gedragen en dat eigenlijk om dood gras. Het is te absurd voor woorden. De angel kan er zo snel uitgehaald worden als men maar wil. Het heeft ook niks meer te maken met protocol of papierwerk, maar heel veel met ego's, gezichtsverlies, machtsvertoon, subsidies, geïndoctrineerde medewerkers die niets meer anders kunnen bedenken dan alleen maar schieten. Mensen die bang zijn hun baan te verliezen en dergelijke. Maar geen van hen denkt aan wat zij daadwerkelijk doen. Het moedwillig in stand houden van zoveel dierenleed en moord. Hongersdood, verdrinkingen van dieren, veulens die verhongeren omdat de modder niet genoeg melk heeft door verdroging. Er ligt een voorstel al 2 weken vanaf mei, mij persoonlijk, over voerplekken. Waardoor de angel uit het hele probleem gehaald zou kunnen worden. Hier is tot nu toe niks mee gedaan. Dit voorstel is ook naar de politie gestuurd als zijnde van kijk, wij zijn niet de partij die tegenwerkt. Dat komt van de andere kant af. Er is nog steeds geen antwoord. Ik word zelfs bekeurd op het moment dat ik probeer aan te tonen dat SBB iets beter verspreidt op advies van de onafhankelijke dierenartsen. Dat heb ik uitgelegd. Men heeft daar geen behoefte aan kennelijk. Daarmee had ik de angel er ook naar de voerploegen uit kunnen halen. Want zo om elkaar wat terug te brengen. Nee, ik word bekeurd en ik word met 2 auto's met veel bombarie het gebied uitgeleid. Sorry, nu gaat mijn telefoon op hol. Zul je net zien?
U hebt nog 1 minuut.
Ja. Oh, vervelend dit. Waar het mij om gaat is dat het moet afgelopen zijn met traineren. Commissie Geel, deskundigen wil men erbij hebben. Deskundigen hebben dit bedacht, 22 jaar geleden. En het is alleen maar ellende geworden, alleen maar dierenleed. 10.000 dieren zijn inmiddels gestorven, hongersdood en afgeschoten. Deze 3 maanden meer dan 3.000 dieren, dat is absurd, dat is onacceptabel. En die verantwoording ligt bij jullie allemaal, niet bij ons. Het enige wat wij proberen is te zorgen dat deze dieren de winter doorkomen. En dat we daarna een definitieve oplossing bereiken met elkaar. Maar wel zo één dat volgend jaar deze massamoord niet weer begint. Het moet stoppen, voor altijd. En dat is het enige waar wij op uit zijn. En als mensen van de andere partij niet willen luisteren en niet willen toekomen naar ons, dan zullen de acties zeker harder worden. En dan is het ook van wie niet horen wil, moet maar voelen. Want wij doen er alles aan. Dus wij zitten te wachten op het overleg vanaf jullie.
Dank u voor uw bijdrage. Okay. Uw afrondende zin was al duidelijk.
Dank u.
Dank u wel. Dan geef ik voor uw bijdrage, dan geef ik nu mevrouw Schievink het woord.
Hallo iedereen, ik ben Eline Schiepink. Ik ben een van de mensen die de dieren bij de Oostvaardersplassen stiekem bijvoert. En ik wil het hebben over de actievoering rondom de Oostvaardersplassen. Het is een complexe situatie met veel boosheid, afkomstig van heel veel verschillende partijen. En die boosheid is best te begrijpen, want het komt voort uit de mening dat de aanwezige dieren geen zorgvuldige zorg krijgen. Ze worden verkeerd beheerd. Daar zijn ook natuurlijk verschillende meningen over, ook onder actiegroepen onderling. Maar feit is wel dat ondanks de verschillen in de actiegroepen, deze actiegroepen de dieren zullen blijven bijvoeren. Omdat er geen vertrouwen is in dat Staatsbosbeheer dit goed doet. Er wordt ons verteld, wacht het advies af van Commissie Geel. We zijn ermee bezig. Dat advies willen wij best afwachten, maar alleen als er in de tussentijd ook iets concreets gebeurt. We snappen dat het veranderen van een beleid niet zomaar gebeurd is, dit kost tijd. Maar in de tijd die er genomen wordt, sterven er wel elke dag dieren. En daar is men boos om. Daar is men niet tevreden mee. Wij willen dat er nu actie komt en dat er nu iets verandert en dat ze nu zorgvuldige zorg gaan krijgen. Tot het moment van het advies die hopelijk een verandering van het beleid teweeg brengt. Maar er moet dus wel iets gebeuren en onze ogen gebeuren er nu gewoon te weinig. De situatie wordt daardoor steeds grimmiger voor de actievoerders die bekeuringen krijgen en worden gearresteerd, maar ook voor de boswachters die dat dagelijks hun werk moeten doen en elke dag stuiten op weerstand. Hoe ver we ook van elkaar afstaan qua mening, dat is onacceptabel en dat moeten wij stoppen. Wij willen dat ook anders. Wij willen ook rust. Maar mensen alleen maar tot rust willen komen als ze weten dat de zorg van de dieren in goede handen ligt. En nu vindt men van niet. Staatsbosbeheer beheert al jaren verkeerd. En er wordt nu eindelijk, alleen omdat het druk is gezet, ingegrepen. Veel te laat. Dus ondanks beloftes van Staatsbosbeheer en de garantie dat ze worden bijgevoerd, dat gelooft men niet meer. De actievoerders hebben geen vertrouwen in Staatsbosbeheer en de informatie die Staatsbosbeheer geeft. En dat zal ook niet meer gaan gebeuren. Beter is dan om dat bijvoeren samen en gecoördineerd te doen. Om van beide kanten openheid van zaken te geven. Om compromissen te sluiten met elkaar. Hoe vervelend dat we ook zullen vinden. Als er een samenwerking tot stand kan komen tussen Staatsbosbeheer en de actiegroepen, waarin alle partijen open zijn naar elkaar en waar de betrokken actievoerders inzage krijgen in het beheer op dit moment en het zelf kunnen monitoren, dan kunnen wij die rust creëren. Dan loopt de informatiestroom naar de actiegroepen, via de actiegroepen naar de actievoerders. En die actiegroepen, die worden wel vertrouwd. Dan is er duidelijkheid, hopelijk, dat er voor de dieren worden gezorgd en bedaren de gemoedelijk zodanig.
Nog een halve minuut.
Dat we zonder escalatie kunnen afwachten tot advies van commissie Geel en de dieren in die tussentijd de nodige zorg en voldoende eten te krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Schievink, de heer Recent heeft aangegeven, al dan niet het woord voor, toch wel. Aan u is het woord, de heer Present.
Bij deze maak ik graag de visie van Dierbaar Holland voor wat betreft het nieuwe voorgestelde beleid in de dan te noemen nieuwe Oostvaardersplassen kenbaar. De kernpunten bestaan uit geboorteregulering om de grootte van de populatie beperkt te houden, zodat niet iedere keer door gebrek aan voeding zoveel dieren van de honger hoeven om te komen. Er moet weer actief aan natuurbeheer en veehouderij gedaan worden en bijvoederen in de winter en creëren van voldoende beschutting tegen de kou voor de grote grazers hoort daar ook bij. Maar eigenlijk is het gebied sowieso vanwege de zilte blauwe klei niet geschikt voor grote grazers. Dus eigenlijk zou het hele experiment in deze vorm afgeblazen moeten worden en moeten we er, zoals hoogleraar Frank Berends aangaf, maar beter een moerasgebied, CQ, een vogelreservaat zonder grote grazers van maken. Kies je nu toch voor de oplossing met grote grazers, dan zou een volgende oplossing een optie kunnen zijn. De dierenpopulatie moet teruggebracht worden van duizenden grote grazers naar enkele honderden hekrunderen en koninkpaarden. En de edelherten moeten daarbij helaas wijken, omdat daar geen goede geboorteregulering bij mogelijk is. Geboortebeperking is dus het sleutelwoord in de nieuwe voorgestelde aanpak in de OVP. En dat is bij hekrunderen en koninkpaarden keurig te realiseren. Verder het onderwerp actief natuurbeheer. Het feit dat het gras nu in de huidige situatie niet lang genoeg kan groeien, heeft met verschillende factoren van doen. De huidige overpopulatie, ganzen eten het gebied kaal, en doordat zogenaamd de natuur op zijn beloop gelaten dient te worden in de OVP, is de structuur en samenstelling van het grasland kwalitatief ver beneden peil. Er is bijvoorbeeld een groot probleem met overwoekering door Jacobs kruiskrijt, wat giftig is voor de dieren.
U hebt nog één minuut.
Dus er mag weer actief geboerd worden in ons nieuwe Oostvaardersplassenplan. Er moet weer een evenwicht in het ecosysteem ontstaan in de OVP met een biodiversiteit in flora en fauna. En dan zullen de meer dan 150 vogelsoorten die er ooit waren, waarvan er nu nog slechts 15 tot 20 over zijn omdat alles platgewalst is door de veel te grote groep grote grazers, weer terugkeren en hoeft er tegen die tijd dus geen dier meer dood te gaan van de honger. Dus daarom roepen de hier aanwezige verantwoordelijke vertegenwoordigers en bestuurders bij de Provinciale Staten van Flevoland op om ervoor te zorgen dat er structureel wat gaat veranderen in de OVP. Het lot van al die arme kreperende dieren ligt in uw hand. Op naar de nieuwe Oostvaardersplassen. Dank u wel.
Dank u wel. Formeel, volgens de regels die ik waar ik naar gememoreerd heb aan het begin van deze vergadering, mag er zelfs niet geklapt worden. Ik heb dat ter uitzondering deze keer toegelaten.
maar het geeft geen garantie voor de toekomst dat ik het weer toelaat. Ik wil eerst even inventariseren welke fractie een verhelderende vraag wil stellen. Wie? Dat is de. Nee, ik ga eerst inventariseren. Dat is de SGP. Jij monteert het even. Dat is 50 plus. Dat is Partij voor de Dieren. Die drie. En de VVD. Vier fracties. Ja? Vier fracties.
Voorzitter.
Ik
wil graag nog even een verheldende vraag aan u stellen. Want uiteindelijk gaat het om dat stuk wat op de agenda werd gezet.
Ja.
Krijgen we daar straks ook nog gelegenheid voor om daar een reactie op te geven?
Jazeker. Dat is na de inspraakronde komen de heren van de Raad voor de Dierenaangelegenheden aan het woord. En daarna kunt u die vraag stellen.
Oké.
Vier fracties. Ik stel u voor om, als u meerdere vragen hebt, één vraag mag ook, de belangrijkste vraag als eerste te stellen. Want dat komt ten goede aan de snelheid van de beantwoording. Wat vergeet ik?
Aan wie de vraag wordt gesteld.
Ja, aangeven aan wie de vraag gesteld wordt. En ik verzoek degene aan wie de vraag gesteld wordt om de vraag te noteren. Na één minuut houdt automatisch uw spreektijd op. Dat geef ik aan. En dan geef ik het woord aan de volgende. En ja, dat is het. 50 plus was de eerste. Nee, SGP was de eerste. De heer Simonsen.
Ja, voorzitter, dan ben ik ondeugend. Ik heb geen verheldende vraag, maar ik wou alleen zeggen dat ik blij ben dat mensen zich hier hebben kunnen uiten en van hun hart geen moordkuil hebben gemaakt. Dat was de eerste keer voor hun om dat hier te doen. En daar ben ik gewoon blij om. En de SGP staat open voor een verder gesprek in onze fractie.
Dank u wel, SGP. U mag niet klappen, zelfs niet voor de SGP. 50 plus, de heer Laagland.
Ja, ik sluit mij volkomen aan bij mijn buurman. Het is buitengewoon lastig om nu geen vraag te stellen over de Oostvaardersplassen. Ik heb alleen daarom een opmerking en geen vraag. En het is een opmerking aan mevrouw Van den Broek. Die heeft een brief geschreven naar Carola Schouten, de minister. En in het verleden is wel gebleken dat dit soort brieven wel eens in de onderste la van ambtenaren verdwijnen. Dus dat is even een tip van mijn kant. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, voorzitter, er gebeurt iets unieks vanavond, want ik kan mij aansluiten bij de SGP als het gaat om de dankbaarheid. Dank aan alle insprekers, die zit achter me. Wij vinden het allereerst waanzinnig fijn dat er überhaupt gesproken wordt over dierenwelzijn en dat het zo leeft. Er wordt veel over de Oostvaardersplassen gesproken binnen de Provinciale Staten. En u vraagt eigenlijk allen een structurele oplossing, alleen die oplossing is niet hetzelfde. En ik heb de namen niet van de insprekers, maar ik wilde eigenlijk aan mevrouw die als eerste insprak vragen. U vraagt ook om een structurele oplossing, of dat ook kan zijn in het vinden van meer beschutting in de omliggende bossen.
Voorzitter, ik maak me zwaar, want dit gaat over de Oostvaardersplassen.
Dus,
ik heb wel een andere voorstel. Ik heb eigenlijk even een ordevoorstel. Nou. Zodat we eventjes kunnen praten met de mensen die ingesproken hebben. En zo. Dus voor 10 minuten.
We staan eerst mensen toe om in te spreken over de Oostvaardersplassen. En dan mag ik er geen vragen over stellen.
Ik heb aan het begin van de vergadering u voorgesteld om u te beperken tot vragen aangaande het agendaonderwerp. Namelijk de zienswijze. En vragen over OVP niet te stellen, omdat dat onderwerp, heb ik aangegeven, uitgebreid zo mogelijk op 6 juni aan de orde krijgen. Dus daar heeft de vergadering mee ingestemd en daarmee is dat ook de orde van de vergadering. Ik ga, voordat ik inga op het verzoek van mevrouw Luijer, tot slot naar de VVD. De heer Dreus.
Ja, voorzitter, ik heb één vraag aan de tweede inspreker, dat is volgens mij mevrouw Schelling. U hebt een betoog gehouden en u gaf aan van u bent volgens mij bestuursjurist, et cetera. En u hebt alles grondig bestudeerd. Dan zou ik graag van u willen weten, hoe kijkt u aan tegen het rapport van de Raad voor Dieraangelegenheden, wat vanavond ter tafel ligt?
Dat
is openbaar.
Mag ik die beantwoorden?
Ja, u mag daar nu op antwoorden. Daarna ga ik naar het verzoek van mevrouw Luijer.
Ik denk als ik inhoudelijk op dat rapport inga, dat ik daar wat meer tijd voor nodig heb als die nu is toegestaan. Dus dat lijkt me een heel goed idee om dat tijdens de beeldvormende te doen. Die op de agenda geagendeerd wordt op 6 juni.
Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is niet de relatie van het rapport met de OVP. Die zie ik eerlijk gezegd ook wel, maar ik zie hem veel breder. Maar hoe kijkt u nu aan als bestuursjurist tegen dat rapport van de RDA? Hoe interpreteert u dat rapport? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja, nogmaals, dat is een behoorlijke beantwoording die ik moet geven. En die wil ik niet nu bij deze doen. Die wil ik graag aan u persoonlijk of aan alle fracties doen. Snapt u dat? Het is een vrij inhoudelijke vraag die u namelijk stelt.
Ik denk dat mevrouw aangeeft dat ze dat niet binnen 1 minuut kan.
Ik denk dat meneer dat zelf ook niet kan en dat niemand die vraag hier in 1 minuut kan beantwoorden. Daar is wel wat meer tijd voor nodig. En daarom vond ik de agendering van de 6e ook heel interessant, beeldvormende.
Er was maar 1 vraag gesteld aan de inspreker en daarmee is ook deze ronde geweest. En neem ik het voorstel van mevrouw Luijer over om 10 minuten te schorsen. Ik had al een pauze voorzien na dit onderwerp, maar dit is dan ook gelijk de pauze. En dan kunt u zich verstaan met de insprekers. Goed, dan gaan we naar een afronding van deze inspreekronde. Ik wil de insprekers bijzonder bedanken voor hun bijdrage. Nogmaals, als u het wilt, mag u de bijdrage op papier naar de Griffie sturen. En dan zal de Griffie zorgen dat dat naar deze commissieleden gaat.
Voorzitter. Kunt u ze dan gewoon bij het agendapunt toevoegen op deze datum? Dat is voor iedereen een stuk makkelijker.
De griffier heeft dat bij deze toegezegd, dat alles gebundeld wordt en meegenomen wordt met als we het agendapunt OVP gaan behandelen. We hebben goed naar de insprekers geluisterd. Het feit dat er niet veel vragen gesteld zijn geeft niet aan dat het niet onze belangstelling heeft, maar wij gaan gewoon dit punt uitgebreid bespreken op 6 juni en dan komt uw inbreng ook aan de orde en dan beperken wij ons, ik hoop dat u dat begrijpt, tot het eigenlijke agendapunt en dat is de presentatie van het stuk van de Raad voor Dierenaangelegenheden van de Rijksoverheden. Rijksoverheid. Ik stel voor dat we tijdens het verhaal, tijdens de presentatie, de interrupties tot een minimum beperken. En na de presentatie ruimte geven voor de vragen. En dan ga ik meneer Schakenraad, hoofd van de RDA, het woord geven, klopt dit? De voorzitter, ik geef u het woord. Ja, dat is vaak zo als je voorzitter bent.
Hartelijk dank voor de uitnodiging. Een hele eer om hier te mogen praten. Ik ga weinig zeggen. Ik wil alleen even iets zeggen over die Raad voor Dierenaangelegenheden. Die raad is in het leven geroepen door het ministerie van Landbouw vroeger. 25 jaar geleden. En het ging steeds over wat dan heet multidisciplinaire vraagstukken met betrekking tot dieren. En multidisciplinair wil zeggen ingewikkeld en lastig. En daar heb je meerdere partijen, meerdere talen zijn daarvoor nodig om daar met elkaar in gesprek te raken. En daar gaat het dus om bij die Raad voor Dieren aangelegenheden. En het gaat altijd over diergezondheid, dierenwelzijn en de normatieve kwesties die eromheen zitten. Die zitten er altijd omheen en die brengen vaak ook de verlegenheid. Nou, dat doet die raad. Dat is een club van zo'n 35, 40 mensen. Dat zijn allemaal deskundigen. Dat zijn allemaal mensen die in zekere opzicht hebben doorgeleerd. Dat zijn ook, zeg maar, biologen, ecologen, dat soort mensen. Maar ook filosofen, ethici. Je kan er eigenlijk van alles vinden. En het, ik ben daar nu 2 of 3 maanden voorzitter van. En het valt mij op hoe dat gezelschap open is. Dat kom je niet vaak tegen. Meestal hebben ze, is het toch al aardig vechten en aardig standpunt innemen. Hier is het, en dat vind ik toch echt wel heel mooi, is het verkennen, exploreren. Wat zijn hier de posities? Wat is hier een begaanbare weg? Dat is eigenlijk wat die raad aan het doen is. Dus soms dan betrappen we elkaar op stevige standpunten. Dat gebeurt in die raad. Maar wat mij vooral opvalt is dat men op zoek is naar begaanbare wegen. Het lijkt haast wel Chinees. The way. Zoiets als dat, van hoe vinden we nou in dit lastige dilemma een weg? En dat gold ook, dat begon met de Oostvaardense plassen met de grazen in 2010. Zeiden de deskundigen tegen elkaar, dat gaat daar niet goed. Kunnen wij nou eens niet nadenken over een afwegingskader, wat daar een rol speelt in dit soort kwesties? Zo is het begonnen. Vervolgens hebben ze dat nu uitgebreid en hebben ze er iets van gemaakt van dieren die wij niet houden. En die steeds in relatie treden met mensen en waarbij problemen ontstaan. Omdat ze ons bedreigen, omdat we er schade van hebben, last van hebben. En omgekeerd, omdat die dieren last van ons hebben. Ergens dat het dilemma, daar gaat het steeds om. Nou, dat tweede rapport over de omgang met dieren, de zienswijze op dieren in de natuur. Hoe we ons daartoe kunnen verhouden en wat voor type van speelveld, hoe de instrumentendoos eruit zou kunnen zien, waarmee, aan de hand waarvan je op een zorgvuldige manier met elkaar in gesprek kunt gaan, daar gaat het vandaag over. En dan ga ik dat verhaal niet vertellen, daar ben ik te jong voor. Dat moet professor Van Alphen doen, want die was voorzitter van de club daarbinnen, die dat gedaan heeft. En Mark Schakeraar is de secretaris van de raad en die leidt aan dezelfde ziekte. Die hebben dat allemaal meegemaakt. En dat zijn eigenlijk de deskundigen. Dus nou, professor Van Alphen gaat het verhaal vertellen van hoe dat afwegingskader zou kunnen werken. En dan is het natuurlijk aan u om er iets van te vinden. Zomaar doen.
Dank u wel.
Tja, ik zal misschien eerst toch iets zeggen om me voor te stellen. En om iets te vertellen over de commissie, of het forum zoals dat bij ons heet. Die samen zich over deze problematiek gebogen hebben. Voor u is het misschien handig om te weten dat 3 van die forumleden, die waren eerder lid geweest van de commissie ICMO 2. Dus ik ken uw problematiek, dat wou ik maar zeggen. En de opdracht die wij, en eigenlijk was het dus zo dat in 2010... was er al voor mijn tijd bij de RDA een forum geweest die had zich gebogen over de problematiek van hoe ga je nou om met wilde dieren. En wat die gedaan hebben eigenlijk is de toch al complexe materie van gehouden dieren hebben ze als voorbeeld genomen. En ze hebben een analoge manier van denken over hoe je zo'n probleem moest oplossen toegepast op de Oostvaardersplassen. En wij waren daar en op andere wilde dieren. En dat kan dus heel uiteenlopend zijn. Dat kan gaan over een aangespoelde walvis die nog leeft, maar toch ten dode is opgeschreven. Het kan gaan over jonge zeehondjes die al of niet gered moeten worden. Het kan gaan over vossen die al of niet bejaagd moeten worden omdat ze overlast veroorzaken. Het kan gaan over of we de wolf wel moeten toelaten in Nederland. En straks gaat het erover wat we moeten doen met de bevers die overlast gaan veroorzaken. Dus het gaat over een hele wijde problematiek. En ik moet u teleurstellen als u denkt dat wij het probleem definitief hebben opgelost. Want die problematiek is zo veelzijdig. En zo verschillend, dat het onmogelijk is om een soort eensluidend antwoord te geven op al die vragen. Zeggen, als je nou dit maar doet, dan komt er een antwoord uit en dat is het goede antwoord. En dat komt omdat heel veel van die problemen, die spelen zich af tussen niet alleen maar, laten we zeggen, de biologische kennis die over wilde dieren is. En het gevoel van mensen dat ze verplicht zijn tot welzijn en dus tot zorg voor wilde dieren. Maar het heeft allerlei andere filosofische consequenties. En de belangrijkste reden dat dit rapport er nu is, is dat we ook ontdekten dat eigenlijk het hele beleid voor dierenwelzijn, dat is gebaseerd op het welzijn van individuele dieren. En dat is op zich iets heel goeds, want we moeten natuurlijk voor individueel welzijn zorgen. Maar het probleem is dat wilde dieren, die zitten in populaties. Dus die hebben te maken met andere dieren. Ze leven bijvoorbeeld in een kuddeverband en dat is meteen een familieverband. Misschien goed om een voorbeeld te geven. Dat wilde ganzen die paren voor het leven. En die zorgen ook na het broeden op de trek nog, blijven de jongen van dat jaar er nog bij. Dus dat zijn families. En als je gaat schieten, dan kan dat natuurlijk heel veel welzijn problemen bij die dieren geven. Niet degene die je doodschiet, maar degene die overblijven. En zo geldt het eigenlijk ook voor grote grazers. Dus waar je mee moet rekening moet houden, is met andere dieren in de populatie. En waar je ook bij rekening mee moet houden, is dat als je één bepaald dier redt, of dat nou inderdaad een netto winst aan welzijn geeft. Een voorbeeld daarvan, dat zijn de zeehonden. Als er nu een uitgemergelde zeehond aanspoelt op het strand, dan kan die naar een opvangcentrum gaan en 3 maanden verzorgd worden en dan is hij weer mooi gezond en vet en dan kan hij teruggezet worden. Maar op het ogenblik zijn er 15.000 zeehonden in de Waddenzee en de Waddenzee is vol. Er is niet meer voedsel. Dus als u die ene zeehond redt, dan gaat er straks een andere zeehond dood. Dus u schiet er niet zoveel mee op. Hetzelfde is als u dieren gaat bijvoeren, omdat ze honger hebben in het voorjaar, dan zijn er volgend jaar meer dieren. En dan neemt dus het welzijn in de volgende generatie af. Dan heeft u nog een groter probleem. Dus dat soort problemen, die moet je meewegen. En daarvoor hebben we dus gezegd van, nou, we gaan nog eens kijken naar dat afwegingskader wat we vroeger hadden. En dat begon gewoon met van, wordt het welzijn van het dier op een of andere manier beschadigd? En dan kon je verder stap voor stap door dat schema gaan om te kijken of je uit kon komen bij of je wel of niet iets moest doen. En bij wilde dieren is het heel vaak zo dat wij denken wel dat er dan een probleem is, maar er is niet altijd een probleem. Heel lang hebben we gedacht dat jonge zeehondjes, dat de moeder van een zeehond nooit wegging bij haar jongen. En dus was er als criterium, als een zeehondenjong op het wat ligt en er is 2 uur lang geen moeder bij, dan is dat beest verlaten en dan moeten we hem redden. En intussen weten we door wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Groningen en van allerlei andere onderzoekers in andere werelddelen zelfs, dat dat niet waar is, dat moederzeehonden naar de Noordzee moeten zwemmen om daar te eten, om te zorgen dat ze weer melk kunnen maken en dat ze dus makkelijk een dag of zelfs langer weg kunnen zijn en dat dat ook helemaal niet geeft. En dus is iets waarvan we 10 jaar geleden dachten dat het een probleem was, blijkt helemaal geen probleem te zijn. Dus dat zijn belangrijke dingen. Nou, verder hebben we gezegd van onze kennis die verandert, de biologische kennis over wilde dieren die verandert. Dus als we nadenken over welzijn, dan moeten we altijd zorgen dat we precies op de hoogte zijn van wat er op dat ogenblik het wetenschappelijke kennisveld is. We zijn verantwoordelijk om die kennis te wegen in onze beslissingen over het welzijn. Maar we zijn ook verplicht natuurlijk om te kijken naar hoe wij zelf in zo'n probleem staan. En wat je ook ziet, is dat onze ethisch denken over wilde dieren, dat verandert steeds. En dat moet dus ook een rol spelen. Dus waar Um, je die kennis gaat wegen tegenover ethische standpunten over wat precies die zorgplicht dan inhoudt, daar zit een heleboel speelruimte in. Het is zelfs zo dat wij vinden dat zorgplicht voor wilde dieren in heel veel situaties, echte wilde dieren, dat dat dan vertaald kan worden in een afblijfplicht. Een wild dier is niet voor niets wild. En als je overal aan gaat dokteren, dan krijg je een vreemde situatie. In 2011 hebben de opvangcentra voor zeehonden, die hebben 50% van alle zeehondjes die dat jaar geboren zijn, hebben ze van het wat gehaald en in een opvangcentrum gezet. De helft van de populatie. Dan kan je dus nauwelijks nog praten over wilde dieren. Dus dat soort dingen, die moet je eigenlijk niet doen. Wat ook meespeelt, is onze cultuur. In Nederland wonen de meeste mensen in steden. En daardoor zijn ze heel vaak niet zo voor de jacht. Terwijl, als je kijkt naar andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, dan zie je dat mensen veel minder moeite hebben met jacht en vinden dat dat wel moet. Dat geeft dus ook verschillende standpunten ten aanzien van problemen, bijvoorbeeld met vossen. In Nederland hebben we het idee dat grote delen van het land, daar heeft de vossenjacht geen zin. Bijvoorbeeld op de Veluwe, als je een vos weghaalt, dan wordt zijn territorium onmiddellijk weer ingenomen door een andere vos die geen territorium had. En de vossen reguleren hun eigen dichtheid door die territoria te verdedigen. En hoe harder je ze doodschiet, hoe meer nieuwe vossen er komen. En het blijft altijd evenveel. Dus het jagen heeft dan geen zin. Sommige situaties heeft dat jagen wel zin. Als het op een bepaalde plaats overlast is, of in een polder waar niet zo gauw nieuwe vossen komen, dan kan je met de jacht iets reguleren. Maar wat je merkt is dat als je dus een keuze moet maken tussen, laten we zeggen, de bescherming van je loslopende kippen en de vossen, dat ze in Frankrijk eerder zouden kiezen voor de jacht als instrument dan in Nederland. Dus wat wij zouden kunnen doen, en dat is ook gebeurd, ons schema is in het verleden ook gebruikt in Schotland, in andere landen, maar wat je ziet, dus dat hetzelfde probleem in een andere maatschappij een heel andere oplossing kan geven. Dus wat wij u aanbieden is alleen maar een manier van denken over hoe je om zou kunnen gaan met dat dierenwelzijn. En dat dwingt je gewoon om na te denken over dingen waar je anders niet over nagedacht zou hebben. Het probleem waar we vanavond bij de inspraak mee te maken hadden, dat ging over hongerige dieren die eigenlijk heel direct voedsel nodig hadden. Dat is één van de facetten van dat probleem. Maar er zijn nog heel veel andere facetten aan dat probleem. En we hebben verschillende insprekers die zijn daar ook, hebben daar ook toelichting op gegeven. En ik vond het zelf interessant in de hele discussie dat het erover ging dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen beheerd moeten worden. Terwijl ik wil dan iedereen eraan herinneren dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen alleen maar een beheersinstrument zijn. En dat het de Oostvaardersplassen zijn, het natuurgebied wat beheerd moet worden. En dat het niet de grote grazers zijn die beheerd moeten worden. Dan heb je een nieuw probleem gemaakt. Dat soort dingen, die kun je doen door in ons schema te kijken. Want die begint dus met te zeggen van, is er wel een interventie noodzakelijk? Nou, in dit geval van die hongerige dieren zou ik dan zeggen ja. Maar er zijn ook alternatieve interventiemaatregelen nodig of mogelijk. Die alternatieven zijn er, want er zijn een heleboel verschillende beheersmodellen voor de Oostvaardersplassen. Die grote grazers die zijn er gekomen omdat de ganzen toendertijd niet genoeg van het riet wegaten.
Meneer Van Alphen, even een punt van orde. Wij hebben een half uur voor dit onderwerp uitgetrokken.
Ja.
De helft van dit onderwerp hebt u nu benut. Hoeveel tijd hebt u nog, denkt u nog nodig te hebben?
Oh, ik kan het in één minuut afronden.
Nou.
Ik verzoek dat een degelijke afronding te komen.
Wij vonden zelf dat het werken met dat schema een interessante oefening is. En dat als je alleen maar het rapport leest, dat je dan eigenlijk niet de smaak krijgt van hoe ga je daarmee om. Daarvoor hebben we toen 3 voorbeelden hebben we zelf uitgewerkt. En dat heeft ons al geleerd dat er dus met het schema, dat je heel veel kanten op kan. En dat is eigenlijk mijn conclusie dan, dat wij zouden het heel fijn vinden om u te helpen in allerlei processen die gaan over het beheer van wilde populaties, of dat nou ganzen zijn of grote grazers of bevers of weet ik wat, dat doet er niet toe. Maar het is altijd handig dan om gedwongen te worden om alle alternatieve oplossingen onder ogen te zien en door zo'n schema te werken. En als wij daar als RDA-leden bij kunnen helpen, dan willen we dat heel graag doen. En dat bieden we dus bij deze aan. En dan wou ik het daarbij laten.
Geweldig, bedankt. Dan geef ik nu de commissie het woord. U hebt recht op 2 rondes, maar als we met z'n allen ons best doen, dan dat hebben we vanavond al eerder gedaan. Dan is het wellicht ook mogelijk dat u de vragen in 1 ronde beantwoord krijgt. Ik ga eerst iedereen, kunt u vragen combineren en verzamelen? Want het heeft mijn voorkeur dat ik even een aantal, dat ik eerst de vragen laat stellen en dan u het woord geeft. U gaat met z'n beiden doen. Wie wil als eerste het woord? De heer Laagland, ik ga weer rechtsom.
Nou nee, ik wil even een puntje van orde maken. Sorry. Hallo, voorzitter. Voorzitter.
Ja, u krijgt zo het woord.
Een puntje van orde wil ik graag maken. We hebben zojuist afgesproken dat we ons tot dit onderwerp beperken. De spreker heeft uitgeweid ook over de Oostvaardersplassen. Ik neem aan dat wij hier ook alleen over dit onderwerp praten en niet vooruitlopen op de Oostvaardersplassen. Dat wilde ik graag hebben, want dat wil ik graag tot 6 uur.
Het lijkt me inderdaad dat de discussie moet gaan van verhelderende vragen over dit rapport. En het is een beeldvormende ronde. Dus als u dat wilt, kan dat gevolgd worden door een oordeelvormende ronde wat we met dit rapport kunnen doen. En daar komen we dan in een latere instantie met elkaar over te spreken als dat uw wens is. Dus dat klopt inderdaad dat we ons tot verhelderende vragen over dit rapport daartoe beperken. Ik krijg net de suggestie. Ik geef de heren de keuze. U mag daar blijven zitten en de vragen beantwoorden. Maar u bent ook welkom aan mijn linkerzijde om daar te schrijven en vanuit deze positie de vraag te beantwoorden. Sommigen vinden dat een bevoorrechte positie, maar daar twijfel ik zelf aan. Maar welkom. De heer Simons, SGP.
Ja, voorzitter. Dank voor deze mogelijkheid om het over dit rapport te hebben. Mijn vraag aan de mensen van de RDA is, een mooie vingeroefening. In de fractie hebben we daar ook al een beetje mee geoefend, van hoe kom je dan tot een afweging. Maar conclusie is dan toch wel, zelfs al binnen eenzelfde fractie, kun je tot een andere afweging komen en tot een andere conclusie. Laat staan tussen heel veel verschillende partijen in ons gremium. Is het dan niet meer als een politiek afwegingskader wat eigenlijk je ook niet per definitie verder zal kunnen helpen?
Dank u wel. Ik ga de rij af. De heer Mulkhuizen, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik moest eigenlijk een beetje terugdenken aan Joop den Uyl. Die had het ook altijd over enerzijds, anderzijds. Aan de ene kant, aan de andere kant. Politici zijn dan toch meer van dat ze graag richtlijnen willen hebben, waarin ze dan een bepaalde visie hebben, een bepaalde politieke visie om dingen te gaan beslissen. En bij dit stuk krijg je inderdaad heel veel handreikingen van waar je allemaal rekening mee moet houden.
En ik sluit me dan een beetje aan bij de heer Simons die zegt van ja, hoe kun je daar nou als politici, wat voor richtlijnen kun je hier nou uithalen waarbij je, waar langs je je mening kunt vormen? Ik vond wel een hele goede samenvatting die doorgegeven werd waarmee je een beetje het probleem waar we hiermee zitten omschrijven. Het gaat natuurlijk hier om dieren die we niet houden, maar waar we wel van houden. En hoe we daarmee ons willen verhouden.
Dank u wel. Ik kijk rond. PVV, mevrouw Boutkamp.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Op zich hebben wij geen vragen. Wij willen wel aangeven dat het een goed en gedegen stuk is. Het is goed onderbouwd. Maar wat tegelijkertijd een verschil laat zien tussen emotionele en rationele overwegingen. Daar wil ik het graag even bij laten.
Dank u wel. De heer Ferdinand, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden het een goed rapport om te lezen. Je hebt het niet in één keer helemaal door. Ik heb dan ook twee vragen die betrekking hebben op. De eerste heeft betrekking op het stroomschema. En u noemt onderin een blokje de ethische afweging. En dat zou moeten leiden tot een besluitvorming. Nou, in mijn ervaring is het zo, maar dan heb ik graag uw visie erop, dat je de ethiek altijd bovenaan komt. En dat de ethiek eigenlijk ook bepaalt welke interventies je als oplossing selecteert eigenlijk. Dus dat is mijn vraag of u dat met me eens bent. En dat op de plek waar staat ethisch in dit schema misschien politiek had moeten staan. Ja, dus dan zou het voor mij misschien wat beter binnenkomen. En een tweede vraag heeft te maken met het menselijk belang. Vindt u dat morele verantwoordelijkheid ook behoort tot menselijk belang? Het belang van de mens. Dank u wel, dat waren die twee vragen.
Dank u wel, de heer Van Sloten van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan professor Van Alphen over de inleiding. Want het stuk op zich was al interessant genoeg. Maar de uitleg daarbij was nog verhelderender. En dat maakt het nog interessanter. Want ja, wij weten niet wat, laat ik zeggen, het vervolg zal zijn van deze bespreking hier vanavond. Maar als dat nog eens een keer terugkomt in de Staten, op wat voor manier dan ook, dan zullen we er weer uitgebreid op terug kunnen komen. Ja, het belangrijkste is ook datgene wat u heeft genoemd, is het stroomschema en het afwegingskader dat erbij hoort. En wat wij daar erg interessant aan vinden, is dat afwegingskader is opgebouwd eigenlijk uit een component wetenschappelijke kennis en een component maatschappelijk moraal. En met name dat laatste, dat is iets wat ons erg aanspreekt. Alleen, het is wel zo, en het is ook al door anderen gevraagd, dat stroomschema, u noemde bijvoorbeeld het voorbeeld van de zeehonden in de Waddenzee. Je kunt met dat stroomschema bepalen dat je iets moet doen aan die zeehonden, dat je die dus moet opvangen. Maar uit hetzelfde stroomschema kan ook de conclusie zijn dat je het juist niet moet doen. En dan is de vraag, waar kom je dan? Of volg je dan het stroomschema niet goed genoeg? Dat kan natuurlijk ook. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat je een besluit moet nemen. En hoe kom je dan tot die besluitvorming?
Dank u wel. De heer Pels van de PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb mij net keurig aan de spelregels gehouden. Ik had geen vragen aan de insprekers, maar ik had eigenlijk nog wel een opmerking, maar die wil ik dan nu toch maar even plaatsen. Ik zie enorme bezorgdheid en ook enorme betrokkenheid. Er zijn mensen die van heel ver komen voor dit onderwerp en dat waardeer ik ook. Ik denk dat dat ook ieders goed recht is om te protesteren. En ik hoop wel dat iedereen dat ook binnen de grens van de wet doet en de democratische spelregels. Want uiteindelijk zullen we toch binnen die regels met elkaar tot een uitkomst moeten komen. Dat gezegd hebbende, ja, ik vond eigenlijk de toelichting heel interessant. Voor mij had die best nog wel wat langer mogen duren. Want ik dacht, ja, dit is eigenlijk wel waar het om gaat. Want het gaat niet om dat wij iemand anders gaan vragen om het voor ons op te lossen. Maar er wordt ons een denkwijze aangereikt. om die dilemma's die we denk ik allemaal herkennen, om die te wegen. En dat vond ik juist erg mooi eraan. Het haalt juist misschien wel een beetje de emotie uit dit debat door het te objectiveren. En de goede vragen worden gesteld, terwijl de uitkomst van tevoren niet vaststaat. En dat is terecht gezegd. Dat zijn precies de dilemma's waar we tegenaan lopen. De belangen van dieren en van mensen. En hoe kun je die op een zorgvuldige manier wegen? We hadden wel wat vragen over. Want ik zag dat het document uit 2017 was. En dat het. Ik vroeg me een beetje af, wat is de status ervan? Is het nou ontwikkeld voor het Rijk? Want dierenwelzijn ligt natuurlijk bij het Rijk. Maar er is een uitzondering gemaakt voor de provincie, volgens mij. Als ik het wel heb. Dus ja, wat kunnen wij hier nou mee als provincie? En voorzitter, ja, ik weet niet of de heren dat weten, maar ik vroeg mij ook gelijk af, nou, is dit kader ook bekend bij de commissie van Geel? Want ik kan mij voorstellen dat het ook behulpzaam kan zijn bij de rapportage die de commissie van Geel moet maken. Maar ik weet niet of dat zo is. Dat waren in eerste instantie even onze vragen, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Vestering. Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel. Ik heb verder geen aanvullende vragen. Wil wel heel graag uw inbreng. U danken voor uw inbreng vanavond. Het is al laat, merk ik.
Wel. De heer Miske. Ja, de heer Miske van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, interessant document en ook een mooie toelichting door de heer Van Alphen. Dat had voor mij ook nog wel iets langer mogen duren, maar ja. Moet ik ook met de vergadertijd een beetje in de gaten houden. Ja, GroenLinks ziet dit vooral als een mooi instrument voor ons als staten om die afwegingen te kunnen maken over dierenwelzijn. En als je dan de afwegingskader, die stroomschema doorloopt, hè, dat verplicht je om alle facetten mee te nemen en mee te wegen. En dan kan je tot andere uitkomsten komen, maar dan heb je wel alles meegenomen. Dus nou ja, wij zien het als een waardevol instrument. Goed, daar zullen we denk ik in deze commissie later nog een keer op terug moeten komen. Wat gaan we hier dan vervolgens mee doen? Maar goed, GroenLinks is in ieder geval heel erg positief over. En ziet het als een heel bruikbaar instrument voor provinciale staten.
Dank u wel. Mevrouw Papma, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het stuk laat heel duidelijk zien dat, en ook het verhaal van professor Van Alphen, dat als je een beslissing neemt, dat je ook moet kijken naar de morele waarde ervan. En wanneer ga je het menselijk ingrijpen toepassen en wanneer niet. Daar gaat het voor mijn gevoel in de kern wel om. Er zijn heel veel belangen vaak die meewegen. In andere gevallen dan waar wij het over hebben of waar wij ons druk over maken, de Oostvaardersplassen, spelen ook economische belangen en natuurlijk een heleboel emoties. Dat zien we dan hier ter plekke wel. Ja, het kan namelijk ook zijn dat we juist willen dat een bepaalde diersoort gestimuleerd wordt. Hè? Dat het niet dat we dat een diersoort of een vogelsoort niet uitsterft en dat we daar ook een soort menselijk ingrijpen bij toepassen. En ja, wanneer wel, wanneer niet, dat is denk ik inderdaad een zaak van ja, per geval. Wat ik me wel afvroeg is hoe u daar tegenaan kijkt. Dus in algemene zin ook het stimuleren van bepaalde diersoorten om uit te breiden. Daar zou ik nog wel iets meer over willen weten. En hartelijk dank voor uw heldere uiteenzetting. Dat was heel boeiend en dat smaakt inderdaad naar meer. Dank u.
Dank u wel. De heer Boshuizen, senioren Flevoland.
Dank. Ik kan me, professor Alphen, heel erg goed aansluiten bij de opmerking die de collega van D66 maakt over de morele kant van de zaak. En daarmee verband houdend kwam bij mij het gevoel over, naar boven van, is dit eigenlijk een pleidooi waarin u rekening houdt met de specifieke noden of behoeften per diersoort in de biotoop van de Oostvaardersplassen? Want daar zitten grote verschillen, dat hoeven we elkaar hier niet te vertellen. Uitleggen, dat is gewoon zo. Maar tegelijkertijd brengt die vraag naar die specifieke factoren toch dat ook met zich mee. Daarbij is het ook niet zo dat in de Oostvaardersplassen de dieren die daar leven, dat die ook tegen het probleem aanlopen dat ze eigenlijk geen predatoren tegenkomen.
Meneer Boshuizen, we hadden met elkaar afgesproken dat we in zijn algemeenheid over dit rapport en de...
dat is een vraag die...
We hebben met elkaar afgesproken dat we het niet expliciet over de Oostvaardse plassen gaan hebben. Dus ik verzoek u ook om die vraag terug te trekken.
Biotopen van natuurgebieden...
Dan had u dat algemeen moeten stellen.
Dat stel ik dus ook zo. Maar, nou ja, goed, daar gaat het verder niet om. Eens even kijken... Ja, dat was eigenlijk de vraag die ik wilde stellen.
Dank u wel. Van de VVD, de heer De Reus.
Ja, voorzitter, een omissie uit van mij nog van voor de schorsing. Want ik had een vraag gesteld, ik zou er nog één willen stellen, maar toen concludeerde u al af. En ik had ook nog alle insprekers willen bedanken, want dat betekent toch wel de betrokkenheid. En tevens de beide heren achter de tafel en de secretaris danken voor dit rapport. Ik vond het heel boeiend om te lezen. Klopt het feitelijk? Want u stelt op een gegeven moment op pagina 13, zegt u waarden en normen kunnen verschillend worden gewogen. Op pagina 15 zegt u het is een hulpmiddel. En op pagina 19 zegt u afwegingen op het gebied van dierenwelzijn hangen niet alleen af van objectieve biologische beoordelingen van het welzijn. We moeten ook rekening houden met ethische dimensies en maatschappelijke opvattingen. Nou, die hebben we voor de pauze gehoord. En betekent dat dan niet, en zo interpreteer ik uw advies, dat u eigenlijk zegt van, wij hebben een hulpmiddel gemaakt, wat je als politicus kan hanteren, maar dan heb je nog steeds als politicus een eigen ethisch afwegingskader. En is het aan u als politicus om te beslissen. En meer is het niet. Dus het is niet een richtlijn die je moet vaststellen als provincie of Rijksoverheid van u moet dit zo op deze manier doen. Klopt dat? Ik zie u knikken, dan heb ik hem goed gelezen.
Die geef ik u.
Het is de eerste keer, voorzitter, dat ik meemaak dat de samenvatting langer is dan het originele stuk. Maar dat komt omdat achteraf zag ik dat het originele stuk er achteraan geniet zat. Ik kijk
altijd naar het aantal pagina's wat ik moet lezen.
Op een gegeven moment dacht ik van, nou, dat is toch wel, heb ik meer gezien. Maar dat hebben we hier net even meegemaakt. Wat ik een beetje mis, ja, het staat er wel in, op bladzijde 10 staat de mens in dat kringetje neergezet en de publieke opinie moet meegewogen worden. Maar ik denk dat er een beetje weinig aandacht in het rapport is voor de publieke opinie. En hoe hard dat kan gespeeld worden, dat zien we hier nu net allemaal gebeuren. Ik leg geen verband met de Oostvaardersplassen, maar... Je moet er niet meer rekening met de emotie van het moment en de sociale media gehouden worden. Want sociale media zie ik bijvoorbeeld niet in uw rapport. Dank u wel.
Heren, aan u de gelegenheid voor beantwoording. Ik maak u erop attent dat... de ene vragensteller wat anders met... mijn opmerking aan het begin omgaat, namelijk we gaan het over de algemeenheid van het rapport hebben en niet specifiek naar de OVP, maar in verantwoordelijkheid daarvan geef ik u het woord.
Ja, zo is het geloof ik. Ben ik hoorbaar zo? Ja, laten we beginnen bij de vraag over de aandacht voor de publieke opinie. Die eigenlijk hebben we bij de laatste vraag zijn we daar al op teruggekomen. Die publieke opinie die is natuurlijk toch heel erg die maakt wat er maatschappelijk aanvaardbaar is. En het is duidelijk dat dat kan veranderen. Dus dat moet worden meegewogen. Dat is duidelijk. Maar aan de andere kant, en daar wilde ik wel zeggen dat vaak is de publieke opinie niet heel goed geïnformeerd. Dus we hechten er ook wel heel erg aan om te zeggen dat de afweging tussen, laten we zeggen, wetenschappelijke biologische kennis en de ethische afweging en de publieke opinie, dat de wetenschappelijke kennis daar heel zwaar in moet wegen. Je moet natuurlijk nooit dingen doen die tegen de wetenschappelijke kennis van dat moment ingaan. Dan ben je niet goed bezig.
Ja. De heer Simonsen. Meneer Boshuizen, wilt u uit eten gaan?
Voorzitter, publieke opinie brengt natuurlijk wel eens vaak een soort nuchterheid weer in het proces. Een nuchtere kijk van een andere kant als de secte wetenschappelijke kant. Dat is toch ook wel een waarde.
Absoluut, ja. En bovendien is die publieke opinie natuurlijk ook gebaseerd in ethische gevoelens die mensen hebben over het probleem. Dus met alle respect. Dus maar dat is juist de kunst, denk ik, van de hele afweging. Het moet alle twee. Maar je moet dus nooit, als blijkt dat er problemen zijn met inzicht in de problematiek, dan vind ik dat u als politici verplicht bent om dan eerst maar eens die informatie over het voetlicht te brengen. Ja? En dat kan ik meteen doorgaan misschien met meneer Stokhuizen. Die zei van het is zo'n enerzijds anderzijds. Enerzijds anderzijds verhaal. En dat politici richtlijnen willen. En dat snap ik wel. Maar ieder probleem dat over het beheer van wilde organismen bij u op uw bordje komt, dat is weer anders. En het kan niet zo zijn dat er maar één oplossing uit zou kunnen komen. Dus u moet echt die afweging zelf maken. En het enige wat wij zeggen is van, als je nou maar dat schema volgt, dan loop je niet het gevaar dat je bepaalde facetten, bepaalde manieren van denken of bepaalde alternatieve oplossingen, dat je die dan over het hoofd zou zien. En in die zin denk ik dat er een hoop winst is.
Mag ik er iets aan toevoegen? Ja. Jij zei het ergens in je toelichting van hoe belangrijk het is die zoektocht naar alternatieven.
Ja.
En als er iets is wat dit schema je toe dwingt om systematisch in een, zeg maar, in een context of discovery die alternatieven te verkennen. En dat is toch wel heel belangrijk, lijkt me, in jouw stroomschema. Ja.
Gaat u door.
Dan reageer ik nu op mevrouw Boutkamp. Die zegt van ja, er is een verschil in emotionele en rationele redenen. En dus ik zie het probleem wel. Je kan natuurlijk, het zijn twee verschillende dingen, die kun je niet gelijkmatig afwegen. Ik denk dus dat het, er komen straks nog wel meer dingen, ja, de volgende spreker ook, die zegt van hoe zit dat met de ethiek? De ethiek staat bovenaan en dat is wel zo. Je moet natuurlijk, je begint altijd met je ethische uitgangspunten en dan moet je ze vervolgens toetsen aan de kennis die je hebt. En dat is een proces, dat is voor ieder verschillend. En daar kan dus ook een verschillende uitkomst uitkomen. En zo kan ik me ook voorstellen dat u hier met z'n allen grote ruzie krijgt over precies hetzelfde probleem. Maar dan is dat misschien toch omdat u dan, maar dan kunt u aan de hand van het schema wel naar boven brengen. Of dat nou komt doordat uw ethische uitgangspunten verschillen, wat me heel goed mogelijk lijkt. Of dat het komt doordat u verschillend wetenschappelijk inzicht heeft. En daar kunt u dan ook uitkomen.
Hoe bedoelt u dat? Daar kunt u ook uitkomen.
Heer de Reus, u wou het woord.
Nou, sorry, voorzitter. Ik denk, zelf heb ik vanavond ook weer dingen gehoord over alternatieve energie die ik niet wist. Daar verandert mijn mening in. Dus ik kan mij voorstellen dat je in zo'n gremium naar de vergadering komt met een bepaalde mening, maar dat je die moet bijstellen als je nieuwe informatie krijgt.
Mag ik nog een toelichting? Maar is het niet juist zo dat...
Heer Ferdinand?
Ja, sorry. Is het niet juist zo dat als je nou eenmaal zo ethisch gevormd bent, dat het niet uitmaakt wat voor wetenschappelijke kennis je daarna opneemt? Het werkt toch ook gewoon heel selectief op wat voor informatie je opneemt en wat niet? En hoe je dat verder gebruikt in de loop van het proces?
De heer Van Alphen?
Ik deel uw pessimisme over de psychologie van de mens.
Gaat u door.
Ja, over de mevrouw van het CDA die zei ook hetzelfde probleem eigenlijk van de afweging tussen wetenschap en moraal. Maar ik heb het gevoel dat ik daar voldoende over gezegd heb. Ik zou er althans niets nieuws meer over kunnen zeggen. Meneer Pels, die zei dat... hoe zit dat nou met de emoties in een debat? En ja, die zijn er natuurlijk. En ik denk toch dat het ook verstandig is altijd om weer te kijken of die emoties... of die voorkomen uit een gefrustreerde gevoel voor de ethica. Of de, je ziet, dat heb ik vanavond ook gemerkt, dat de zorgplicht... Wij zeggen expliciet in ons rapport dat zorgplicht voor wilde dieren kan betekenen dat het een afblijfplicht is. Maar ik heb gezien dat er ook heel veel mensen zijn die dat absoluut niet zo voelen. Maar in ieder geval, als je je daarvan bewust bent, dan kun je dat wel ook weer beter scheiden en uit elkaar halen. En dan wordt het vanzelf minder emotioneel, denk ik.
Even nog zijn vraag van, ook PvdA, van, kent Geel, van Geel dit rapport?
Oh ja, ja, ja. Nou, dat hebben wij ons, ik geloof een week geleden, hebben we ons dat ook afgevraagd. En toen hebben we besloten om het nog snel maar te sturen.
Daar wordt 25 van Nederland.
Nee, die datum was toen al vastgelegd. Maar ze kunnen in ieder geval niet zeggen dat ze het niet kenden. En dan een belangrijke vraag van, hoe zit dat nou eigenlijk van... de RDA is een rijkscommissie en in alle eerlijkheid moet ik zeggen op het moment dat wij begonnen na te denken, het is een lang proces geweest over dit probleem, toen was het nog gewoon de verantwoordelijkheid van het Rijk en die is toen intussen tijdens het proces naar de provincies gegaan en wij vonden dat eerst, vonden we dat wel lastig, dachten van ja, dat is nou vervelend. Maar eigenlijk zijn we nu wel heel gelukkig daarmee, omdat dan wij waren misschien toch net op tijd in die zin dat we hopen, dat en we hebben al goede reacties gekregen van andere provincies, dat ze het prettig vinden om dit te gebruiken. En ze hebben ons uitgenodigd om met hun door dat schema te gaan, om te kijken, om te oefenen met bepaalde problemen. En... wij denken dus dat doordat dat rapport er nu ligt, dat er misschien toch op den duur een zekere gelijkvormigheid zal ontstaan bij de provincie in dit beleid. En we hopen heel erg dat, dat u ook bij de buren gaat vragen van, jullie hebben precies hetzelfde probleem met die ganzen. Hoe doen jullie het nou? Wat hebben jullie nou gedaan? En ik denk dat dat de discussie rijker kan maken en de oplossingen beter.
Voorzitter,
heer Pels.
Ja, dank voor de beantwoording. De eerste vraag kon ik me niet herinneren, maar ik was wel blij met het antwoord. ik vroeg me ook even af wat de status van het rapport was. Want ik zag dat het aan de minister was aangeboden, maar heeft hij dat dan, heeft zij dat overgenomen? Of is dat vrijblijvend? Of is het inderdaad gewoon echt aan overheden om dit wel of niet te gebruiken? Want het had bij mij een soort officiële tint kwam er aan. Dat zei van nou, we hebben het naar de minister aangeboden en we zijn een rijks.
Ja, hij had de opdracht van de minister, alleen van de vorige minister natuurlijk. Dus dan moet je het ook aan de minister aanbieden.
Ja, maar dan is de volgende vraag, wat heeft zij daarmee gedaan? Of is dat nog te vroeg? Gaat zij er nog iets mee doen?
Nee, ik denk dat het formeel zo is het beheer van dit soort dingen ligt bij de provincies. Dus ik geloof niet dat jij
daar iets hebt. Ja, even kijken. Ik kijk naar Mark. Is er al naar de Tweede Kamer gereageerd over deze nota? Ja, dat is het. Kijk, de minister moet, volgens mij, op dit soort adviezen die ze vraagt, moet ze reageren naar de Kamer. Dus dat moet nog gebeuren. En waarschijnlijk doet ze dat in de welzijnsnota die ze in de komende maanden gaat afscheiden. Dus daar zal het wel in zitten.
Daar was ik even naar op zoek, voorzitter. Ja. Dank u wel. Ja.
Ja. Ja, de heer Wiske die heeft eigenlijk heel goed samengevat wat wij hier de hele avond te berden brengen. Dat het een instrument is voor de afwegingen. En had u, was daar een vraag bij? Nee? Een bruikbaar instrument staat hier.
Nee, ja. Ja, maar hij vat het mooi samen.
Ja. Ja. Mevrouw Popma, die stelde voor mij een hele belangrijke vraag. Die een beetje buiten het kader van het rapport is, maar die ik toch heel graag wil beantwoorden. Ze zegt van ja, er zijn ook bijvoorbeeld zeldzame dieren waarvan je misschien maatregelen zou willen nemen om hun populaties te vergroten en hun voortbestaan te verzekeren. En de reden dat dat niet direct als probleem in ons rapport staat, is vanwege het feit dat dat is in de wet verankerd. Er zijn soorten, zeldzame soorten zijn als regel beschermd, vaak op Europees niveau. En daar zijn vaak zelfs... Zijn er afspraken over welke aantallen er zouden moeten zijn? Voor de Oostvaardersplassen geldt dat bijvoorbeeld ook in het kader van de Natura 2000, de vogelrichtlijn. Maar ja, dat is dus ook inderdaad belangrijk. Dan kan je toch dit rapport gebruiken. En als voorbeeld, we hebben een voorbeeld gegeven dat gaat over weidevogels en de vos. En dan heb je natuurlijk een interessant probleem, want als je door dit schema heen zou gaan met de vos als onderwerp, dan zou je de vos misschien willen beschermen. En als je door hetzelfde schema heen gaat met de weidevogels, dan zeg je misschien moeten we die vossen afschieten, want die weidevogels die hebben het al zo slecht. En dus in bepaalde situaties kan je die afweging maken. Dan kun je zeggen van nou, weliswaar is de mens de schuld van de afname van de weidevogels door de moderne landbouw, maar gegeven dat er nu zo weinig zijn, kiezen we toch voor de weidevogels en niet voor de vos.
Oh ja.
En dan was er de Boshuizen die stelde een vraag over de specifieke noden van bepaalde diersoorten. In zijn algemene zin. En ik zal hem in specifieke zin beantwoorden. Want wat u zegt, dat is natuurlijk zo. En dat maakt ook dat het rapport weinig expliciet is over wat eruit moet komen. Voor iedere soort is het anders. Maar daarbij komt dan nog dat je hebt dan dat wettelijke kader voor zeldzame dieren die beschermd worden, waar je dus voor moet zorgen dat ze op aantallen blijven. En het andere is, denk ik, dat daar zeggen wij niets over, dat heel vaak goed beleid van wilde dieren is te zorgen dat een heel ecosysteem, een heel habitat in orde is, met alle daarin horende organismen van planten tot dieren en roofdieren. En als je dat dan heb je een gezond ecosysteem. En in datzelfde kader kun je dus zeggen dat een van de redenen dat het niet goed gaat in de Oostvaardersplassen is dat daar geen predatoren zijn. En die horen in zo'n systeem. En als je dus zegt van wij willen niet als mensen beheren, maar de natuur die moet de populaties beheren. En er zijn geen predatoren, dan volgt daaruit dat die dieren dan gereguleerd worden door de hoeveelheid voedsel die er is. En de hoeveelheid voedsel is in de winter altijd minder dan in de zomer. En die dieren hebben altijd in de zomer hebben ze zich vermenigvuldigd. Dus dan heb je een probleem, zal ik maar zeggen.
In zijn algemeenheid?
In het algemeen gesproken. Zou je dan kunnen zeggen dat de behoeften en de noden van de verschillende soorten daar verschillend in moeten worden benaderd en dat dat dan ook geldt voor het reguleren van een bepaalde populatie?
Ja, ik heb een beetje moeite met wat u zegt en dat komt, dat heeft u ook allemaal gelezen als u het rapport, we hebben nogal wat geschreven over intrinsieke waarden. En de intrinsieke waarde van dieren, dat is dat je ze respecteert, maar het is niet iets wat je kan meten. En wat u suggereert is een beetje van, het ene beest zou wel eens wat meer waard kunnen zijn dan het andere. En uit die discussie zou ik weg willen blijven. Het enige wat ik kan zeggen is van, sommige dieren hebben een andere wettelijke status. Die zijn beschermd en daar hebben we gewoon de plicht om ervoor te zorgen. Maar ik geloof niet dat we moeten gaan zeggen van, ik vind dit dier aaibaarder dan dat dier. Dat is, lijkt me, een heilloze weg. Oh ja, meneer De Reus, wij waren het al eens, geloof ik.
Laatste vraag, de heer Laagland.
Ja?
Oké. Okay. Dan zie ik overwegend tevreden gezichten. En zou ik de conclusie willen trekken dat we niet hoeven over te gaan tot een tweede ronde. Ik concludeer dat we dit onderwerp heel interessant vonden. Zeer dank voor uw inbreng. En ik zit even te zoeken naar hoe verder. En dan geef ik het woord aan mevrouw Vestering. En daarna de heer Mulkhuizen. Maar eerst mevrouw Vestering, want die heeft er al iets over geroepen. Als ik goed
was wel heel hard aan het zwaaien. Daar heb ik dan wel een begrip voor. Ja, allereerst dank voor iedereen voor de positieve reacties. Alle credits natuurlijk naar u beiden. Ik was er van onder de indruk. Ging er ook net van stotteren. Wil ook graag het initiatief nemen om dit afwegingskader verder te betrekken in de besluitvorming rondom dierenwelzijn die we hebben in de natuur. En daarvoor zal ik met jullie alle fracties contact opnemen om te kijken of we daar een vorming kunnen vinden. Zodat wij in ieder geval ook kunnen voorkomen dat er in de toekomst wederom veel fouten gemaakt worden als het gaat om het verleen van ontheffingen voor de afschot van dieren.
Dank u wel. Simonsen.
Voorzitter, ik.
De heer Mulkhuizen eerst. Ik ga even eerlijk wezen.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan kort zijn. Ik had dus inderdaad de vraag van, aan mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren, die dit onderwerp geagendeerd heeft. Waarvoor dank. Heel interessant. Wat ze er verder mee gingen doen, daar heeft ze nu een toelichting op gegeven. Dus ik heb verder geen vragen meer.
Oké, de heer Simonsen.
Voorzitter, ik heb de Partij voor de Dieren aangehoord hoe zij hier nou in staan. Maar zij heeft nog niet gevraagd of er überhaupt wel de behoefte is om dit stuk in ons verdere beleid te integreren. Alleen, zij gaat erin op de hoe-vraag. Maar het lijkt me zinvol om eerst te hebben van, is het zinvol om het überhaupt te doen?
Mevrouw Vestering heeft aangegeven dat ze met een initiatief komt. En dat staat alle statenleden vrij om met een initiatief te komen. En dat ze vervolgens, heeft ze ook aangegeven, dat ze contact zoekt met alle fracties.
Terecht, voorzitter, maar ik denk dat je het proces zuiver speelt als je eerst het hebt over de vraag of het werkelijk zinvol is om het te doen.
Ja, en wat wilt u met uw vraag? Ja, maar ik denk niet dat we dat daar nu een discussie aan moeten wijden. Ik denk dat aan de orde komt bij de inventarisatie die mevrouw Vestering gaat doen. Mevrouw Luijer.
Misschien is het een goed idee om als tussenstap, want ik vind het ook waanzinnig interessant en het helpt ons zeker om kwalitatief betere besluitvorming te komen. Ik zou zelf het heel interessant vinden om aan de hand van misschien een eenvoudige casus eerst deze denkoefening te doen. En dan wel of niet de Oostvaardersplassen. Weet je, dat gaat natuurlijk anders hier mis. Als het hier afgesloten wordt van bedankt, we gaan dit toepassen op de Oostvaardersplassen, dan hebben we een soort... Dus mijn voorstel zou zijn, maar dat moeten we nu ook helemaal niet besluiten. Daar moeten we over verder denken. Maar ik zou het heel erg interessant vinden, een denkoefening. Eerst een eenvoudige kaas, zodat we snappen van hoe werkt dat model. En dan kunnen we naar de moeilijke casuïstiek overgaan.
Wellicht dat de commissie die gaat over het proces Oostvaardersplassen daar een voorstel voor kan doen. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u voor uw reactie. Ik vind het belangrijk om ook aan te geven dat dit afwegingskader ook bedoeld is voor de ambtelijke organisatie. En dat er natuurlijk nog veel meer dieren leven in de Oostvaardersplassen dan alleen, of in de Flevoland dan alleen de Oostvaardersplassen. Dus in de eerste instantie is het bedoeld voor de ambtelijke ondersteuning, om te zorgen dat de besluiten die er komen in het college goed voorbereid zijn. En willen wij daar als politie ook gebruik van kunnen maken, dan kunnen we misschien nog een keer een workshop volgen. Maar initieel is het bedoeld voor de ambtelijke ondersteuning.
Mevrouw Luijer.
Ik wilde net zeggen, nou dat is wel een heel ander vraagstuk. Daar moeten dan de ambtenaren een antwoord op geven. Daar gaan wij niet over hier. Dus waar we wel over gaan is over onze eigen werkvorm. Dus daar handhaaf ik eigenlijk mijn voorstel. Maar goed, ik val ook verder in herhaling. Het lijkt me heel vreemd als wij hier gaan bedenken van nou, dat lijkt me goed voor de ambtenaren. Nee, het is goed voor ons eigen denkproces. En laten we met een eenvoudige casus beginnen. Dus ik zou dat willen voorstellen om dat uit te werken en daar nog een keer op terug te komen. Dank u wel.
Voorzitter, wij nemen dit allemaal mee. Meneer De Reus.
Ja, ik wou mij aansluiten bij mevrouw Luijer. Bovendien heeft de ambtelijke organisatie dit rapport al. Want het is een IPO uitgedeeld aan alle gedeputeerden die hier over dit onderwerp gaan. Dus ook de Flevolandse gedeputeerde heeft dit. Dus ze kunnen dat gebruiken. Hoe ze dan tot een afweging komen, dat is een afweging die uiteindelijk de bestuurder, namelijk gedeputeerde staten, gaat nemen. En die heeft daar zijn ethisch, politiek, bestuurlijke afwegingskader bij. En volgens mij is dat, en houdt daar de maatschappelijke kant ook bij in oogenschouw. Dus dat moeten we inderdaad niet verbeteren. Dus als we nou een eenvoudig voorbeeld doen, bijvoorbeeld een kippenren met een vos in de buurt, dan zouden wij, ik heb het niet over OVP, maar wel een afgesloten geheel, met een vos in de buurt, dan gaan we daar eens over praten met elkaar. Zonder te bagatelliseren, want dat wordt een hele boeiende casus.
Goed, ik heb nota genomen van alle suggesties. Mevrouw Vestering komt in elk geval met een voorstel. En er zijn een paar ideeën gepasseerd. Ik zou zeggen, hou de agendacommissie aangelijnd. Als wij actie moeten ondernemen, dan horen we dat. En ter afsluiting zou ik de heren voor de Raad van de Dierenbescherming... Nee, van de Dierenaangelegenheden... Oh, jongens, ik moet eraan wennen.
Het is al laat.
Hartelijk bedanken voor uw inbreng. We hebben heel goed geluisterd. We gaan er verder mee. We kunnen het ongetwijfeld ook gebruiken voor de discussie die wij nog krijgen op 6 juni. Hartelijk dank. Wij gaan er verder mee. En dan ga ik, voordat ik afsluit... U mag één ding zeggen, ja.
Ik wou zeggen dat ik het heel interessant vond om met u te discussiëren. En ik wil nog even herhalen dat wij een aanbod gedaan hebben. Als wij kunnen helpen, dan wil de RDA dat graag doen.
Dat hebben wij heel goed gehoord. Voordat ik naar de afsluiting ga, hebben we nog een rondvraag. Is er iemand die nog iets heeft voor de rondvraag? Zo niet, dan ga ik naar de sluiting. Waarbij ik nogmaals de insprekers wil bedanken voor de moeite die ze genomen hebben. Voor alle belangstellenden die hier aanwezig zijn. We hebben goed geluisterd. U hebt met verschillende politici kunnen spreken. En ik hoop ook dat u ook bij de behandeling van het laatste onderwerp hebt gemerkt dat wij het een heel belangrijk onderwerp vinden waar wij ons ook goed op willen voorbereiden. En het gaat ons allen ook ter harte, dit onderwerp. Daarmee sluit ik deze vergadering. Dank iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng.